Welkom op de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar, 2021. We zijn 16 december en ik verklaar deze vergadering voor geopend. Welkom ook aan de mensen die in het kader van de openbaarheid aan het volgen zijn. We wensen ook jullie een fijne avond. We beginnen deze gemeenteraad met de bekrachtiging van de politieverordening van 1 december. Jullie kennen dat ondertussen, hè, dat is onze beslissing om digitaal te vergaderen. In gevolge de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om elkaar fysiek te zien. We moeten het dus nog een keer digitaal doen. En ik zou jullie willen vragen of dat kan en of jullie die beslissing willen bekrachtigen. We gaan de stemmingen doen zoals andere keren, namelijk per fractie. Is dat goed voor iedereen? U hebt natuurlijk het recht, als u anders dan uw fractie wil stemmen of het woord wil vragen of een toelichting wil geven, dan geeft u gewoon een seintje en dat kan wat anders. Sluit u aan bij het stemgedrag van uw fractieleider. De bekrachtiging van de beslissing voor Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA. Is Kurt in the house? Iemand anders van SPA?
Voorzitter, ik denk dat Kurt momenteel aansluit.
Aha.
Ik lag er ook even uit.
Dat is niet de bedoeling, hè? Is iedereen ondertussen geconnecteerd? We zullen even pauzeren, maar is iedereen ondertussen terug geconnecteerd geraakt? Kan Kurt mij horen?
Ja, alles in orde.
Ah, wel, wil jij dan nog zeggen of dat je de beslissing bekrachtigt?
Ik bekrachtig de beslissing.
Voilà, dank je wel. Voor N-VA?
Voor.
Voor CD&V?
Voor.
Dries?
Voor.
Groen?
Voor.
En dan het Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Dank u wel. Collega's, voor we beginnen met onze officiële agenda heb ik twee hele trieste mededelingen te doen. We hebben sinds onze vorige vergadering afscheid moeten nemen van een gemeenteraadslid en deze week ook van een voormalig burgemeester. Op 16 november laatstleden is René Miseur overleden. Hij was oud-leraar van het Damiaan Instituut, was ook een collega van ons, oud-gemeenteraadslid. Hij zetelde in de gemeenteraad van 1982 tot 1994. Was ook lid van OKRA Rillaar. Een geboren en getogen Rillaarnaar, lid van de Christendemocratische fractie. En ik zou in naam van onze voltallige gemeenteraad ook onze steun en onze sterkte en onze enige deelneming willen betuigen aan de hele familie, aan zijn echtgenoten, aan zijn kinderen en aan zijn kleinkinderen. Mag ik daarom in eerste instantie vragen om een kort moment van stilte in te lassen ter nagedachtenis van onze collega René Miseur. Dank u wel. Eerder deze week kregen we ook allemaal bijzonder slecht nieuws. En zeker Geert, hier vanavond in ons midden. Geert, dank u wel dat je erbij bent. Het is niet gemakkelijk voor jou, dus we appreciëren dat eens te meer. Maar je hebt deze week te horen gekregen dat je vader is overleden. Voor jou was hij je vader, voor ons was hij een burgemeester die in de harten van de Aarschottenaren zal verder leven. Ik heb het over Willy Schelles. Willy, die op 15 oktober 1943 werd geboren en overleden is op 8 december te Leuven. Woorden komen eigenlijk, zou je zeggen, tekort, hè, bij iemand die zo geliefd was. Maar we hebben toch gezien dat er enorm veel steunbetuigingen zijn gekomen, Geert, over op allerlei verschillende media. Willy was een man van het volk. Ik denk dat dat een juiste en een goede omschrijving is. Het liefste van al ging hij iets drinken, een tourneke geven, gezellig iets eten en loste hij problemen op een hele amicale manier met open geest en met een groot hart. Hè. Hij kwam in 1983 in de gemeenteraad en was tot 1988, in de OCMW-raad en was tot 1988 OCMW-raadslid. Daar lag ook zijn hart, zijn sociale hart, bij de mensen in dat OCMW. Van 89 tot 90 was hij dan gemeenteraadslid en in 91 werd hij eerst gemandateerd schepen tot 1994. En dan vanaf 1995 tot 2006 droeg hij de driekleur, de sjerp, als burgemeester van onze stad. We hebben hem allemaal ook persoonlijk gekend, maar in zijn functie heeft hij meegezorgd voor het nieuwe postkantoor, Jeugdhuis De Klinker, samen met die ploeg van toen het cultureel centrum, het gasthuis, mee op de kaart gezet. De nieuwbouw van de CIMA gerealiseerd. Als je natuurlijk zo'n lange periode burgemeester mag zijn, dan geef je de stad ook echt mee vorm, samen met je collega's van dat moment. En het is dus niet alleen in de harten dat hij zal verder leven. Het is ook de stad Aarschot die heel veel aan hem te danken heeft. Hij wordt overmorgen Geert begraven gedragen. Morgen is er gelegenheid om te gaan groeten. Maar wij zouden jou toch, niet alleen aan jou, maar ook aan zijn echtgenote Rita, aan jouw familie, aan je kinderen, aan David en de kleinkinderen, onze oprechte deelneming willen overmaken. En ik zou de gemeenteraad ook willen vragen om hier ook 1 minuut stilte in acht te nemen. Dank u wel, collega's. Het is natuurlijk altijd moeilijk om dat via de computer te doen. Geert, het liefst van al zaten we in normale omstandigheden en dan kreeg je er nog een hele dikke knuffel bovenop. Daar ben ik zeker van. Ik hoop dat we hem los van deze rouwhulde ook nog op een andere manier onze eer kunnen betuigen. En ik zou de gemeenteraad graag een voorstel willen doen. Hè. Het is misschien niet zo gebruikelijk, maar het kan. We hebben het nagekeken. Ik zou aan de gemeenteraad willen vragen of wij aan de Vlaamse regering kunnen vragen om Willy Schelles postuum de titel van ereburgemeester toe te kennen. Dat is een beslissing die we dan zouden toevoegen aan onze agenda vandaag en die dan aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. Ik heb dat afgecheckt met zijn rechtsopvolgers en ik zou aan de verschillende fracties willen vragen om hem postuum die eer nog te betuigen. Zijn er fracties die daarop willen tussenkomen of die iets willen vragen? Dan zou ik willen voorstellen dat we met dat punt beginnen en dan moeten we 2 keer stemmen. Dan moeten we eerst dit punt toevoegen aan de agenda. Jullie hebben het allemaal in je documenten op de e-notulen staan, hè, daar kan je het vinden. Maar ik kijk naar de algemeen directeur. We moeten eerst dit punt aan de agenda toevoegen en dan over het punt ten gronde stemmen. Klopt? Dus over de toevoeging van de agenda. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Dries.
Voor.
Groen.
Voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Goed, en dan heb je natuurlijk het punt zelf, hè, dat jullie de stukken ook vinden, namelijk het verzoek aan de Vlaamse regering om de eretitel van het ambt van burgemeester postuum toe te kennen aan wijlen de heer Willy Schelles, burgemeester van Aarschot van 2 januari 1995 tot en met 28 december 2006. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Dries?
Voor.
Groen?
Voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Dan ben ik heel blij mee en dan kan ik zeggen dat met unanimiteit van onze gemeenteraad die vraag zal gesteld worden aan de Vlaamse regering en aan minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in het bijzonder. Geert, we wensen jou morgen en overmorgen en de komende dagen en weken bijzonder veel sterkte. En als er iets is wat we kunnen doen om jou te helpen, dan laat je het maar weten.
Mijn welgemeende dank aan alle collega's in de gemeenteraad en de burgemeester voor u ook. Voor in deze moeilijke omstandigheden toch wel het erepostuum aan hem te willen verlenen. Dat is enorm. Onze familie zal daar enorm dankbaar voor zijn. Dank u.
Heel graag gedaan. Goed, het is niet gemakkelijk om op deze manier een vergadering te beginnen. Maar we gaan er toch mee van start met onze agenda. En we beginnen met een planning van de werkzaamheden. Planning voor de gemeenteraadscommissies van 2022. Daar heeft de heer Kurt Lemmens voor gezorgd. Zijn er daarover vragen of opmerkingen? Nee? Mag ik dit punt op stemming voorleggen? Open VLD?
Voor.
SPA?
Vooruit is voor.
Ah, zeg, ik ben verkeerd. Excuseer. Ik ga dat direct aanpassen. Ik ben nog niet gewend aan de nieuwe naam. Vooruit is iets voor. N-VA, dat is toch gebleven zoals het was, hè?
Ja, voor.
CD&V is voorlopig ook nog dezelfde naam, denk ik.
We zijn al eens veranderd, het is goed zo. Wij zijn ook voor.
Ja, Dries?
Voor.
Groen?
Voor.
En het Vlaams Belang?
Voor.
Oké, dan hebben we daarmee onze vergaderagenda voor 2022, toch wat de commissies betreft, ook vastgelegd. Dan komen we bij het volgende punt op de agenda en dat is de lokale politiezone Aarschot. En daar ligt de begroting van 2022 voor. Ik weet niet of er daarover vragen zijn en of de korpschef in ons midden is. Moet ik even kijken.
Ja, ik ben zeker in jullie midden.
Ik heb hem gevonden. Ja. Dus we hebben een gemeenteraadscommissie gehouden eerder deze week, waar de begroting 22 van de politie is toegelicht, waar ook de belangrijkste investeringen voor het komende werkjaar werden toegelicht. Als er daar geen vragen over zijn. Ja, ik zie Matthias. Matthias, het woord is aan jou.
Ik wil toch nog eens even polsen naar de weddenlasten die ingeschreven staan. Ik heb in de commissie ook even de kans gehad om daar iets over te brengen. Wij gaan de begroting ook goedkeuren, omdat we het geheel van het voorstel ook wel onze interesses zitten daarin vervat. Maar we denken, ja, er zijn natuurlijk bepaalde zaken die moesten vervat zijn, onder andere ook het anticiperen op een indexsprong. Ik denk dat elke organisatie dat momenteel aan het doen is. Er is ook conform eerdere afspraken ook middelen voorzien voor maaltijdchecks en andere zaken die met onder andere bij de syndicaten en zo verder zijn overeengekomen. Maar we willen toch eens van de burgemeester nog eens horen wat de intenties zijn naar de vergroting, naar een structurele loonsverhoging voor politie. Omdat we daar toch de bezorgdheid hier deze gemeenteraad willen uiten, niet alleen op de commissie, dat we mogelijk wel in de loop van dit jaar daar toch een forse verhoging in moeten voorzien.
Ja, dankjewel Matthias. Ik heb jullie dat ook toegelicht. Dus waar gaat het over, collega's, dat jullie allemaal mee zijn? Hè? Politie voert op dit moment actie. Maar op dit moment, vanavond misschien niet, maar de afgelopen weken en dagen hebben ze dat wel gedaan. Ze doen dat en dat kan de heer Van Tienen ook toelichten als jullie dat wensen. Maar hij spreekt, het zijn de vakbonden die daar de acties organiseren, niet hij persoonlijk natuurlijk. Maar ze doen dat omdat ze een aanpassing van het statuut vragen. Hè? Het statuut is een eenheid. Statuut. Dus zowel federale politie als de lokale politie werkt volgens dezelfde beloningen en volgens hetzelfde systeem. En dat statuut is in de periode van 20 jaar al niet meer aangepast. De gesprekken daarover die zijn lopende. Die worden gevoerd door CD&V-minister, hoe moet ik het juist zeggen, Annelies Verlinden. Ja. Ik had me van aan vergist in de commissie. Maar daar is natuurlijk nog geen akkoord. Hè. Dat zijn onderhandelingen die daar bezig zijn. En dan zou je zeggen, ja, wat is dan nu voor ons van belang? Wel, als de minister een akkoord maakt en een nieuw statuut bereikt, waar ook meer loon zou inzitten, dan valt een aanzienlijk deel van die factuur bij de steden en de gemeenten. Ja? Dus dan wil dat ook zeggen dat wij voor ons korps moeten zorgen dat ook zij in betaling van de personeelskosten, hè, dat zij de middelen daarvoor hebben en dat wij daar ons deel voor de rekening nemen. Wat we hier gedaan hebben, we hebben daar niet op geanticipeerd. Hè? Dat kan ook niet. Ik bedoel, als ik hier zou gaan zeggen, we begroten een extra van zoveel, want wij vinden dat het, dat ze, ik zeg maar iets, 25 euro per maand zouden moeten krijgen, of 35 of 100, en dus wij voorzien dat, ja, dan is dat ons stukje hier maar, terwijl dat akkoord een globaal akkoord is, dat zal gemaakt worden en dat zal ook globaal uitgevoerd worden. Ik denk niet dat dat in één keer zal uitgevoerd worden. Meestal zijn loonakkoorden met opstappen en allemaal verschillende aspecten, al dan niet gefiscaliseerd of gedefiscaliseerd. Dus op het moment dat wij dat akkoord krijgen, dan heb ik mij daar mijn volle engagement voor gegeven. Ik vind ook dat de acties van de politie, de vraag die ze stellen, laat het mij zo zeggen dat die terecht is. Hè, dat na 20 jaar daar opnieuw mag naar gekeken worden. En je zal straks zien in de begroting die voorligt, Matthias, aangezien wij met een dotatie werken aan de politie, dat er marge is in onze meerjarenbegroting om dat te doen. Maar ik ga daar niet concreet op voorop lopen. Ik zal het werk van de minister niet in haar plaats doen. Zij moeten het akkoord sluiten en wij zullen dan onze verantwoordelijkheid nemen om dat hier budgetair te
maken. En dat was eigenlijk de vraag die ik wilde stellen, want het is niet aan ons als gemeenteraad om onze paraplu open te trekken. Wacht, ik hoor met dubbel even. Dat wij onze paraplu opendekken om te stellen van als lokale overheid moeten wij niks doen. Nee, effectief, we moeten gevolg geven aan wat er daar verder beslist wordt. En zullen wij dus toch terug op deze raad moeten kijken van wat dit gaat betekenen voor onze begroting. En natuurlijk als CD&V hebben wij bij u als burgemeester ook willen polsen naar dat wat je nu toch wel vrij formeel hebt gemaakt en dat engagement dat je wil opnemen. En we vonden het van belang om dat ook hier te horen, net zoals we dat op de commissie gehoord hebben. Omdat dit ook eigenlijk raad is, hè?
Ja. Dus ik kan maar zeggen dat, en dat heb ik ook gedaan op het moment ze zijn hier actie komen voeren aan het stadhuis bijvoorbeeld. Ik ben daar ook al over in de media geweest. Als je veiligheid belangrijk vindt, en dat vinden wij denk ik in Aarschot, ik denk dat we daar toch wel over de fracties heen een prioriteit van willen maken, ja, dan moet je ook zorgen dat je eigen mensen, dat je eigen korps goed uitgerust is, dat die een goed statuut hebben, dat die mensen hun werk naar behoren kunnen doen. Want voor alle duidelijkheid, het gaat ook daarover, hè, als het federaal of op andere plaatsen gaat het niet alleen over de lonen die ze krijgen, maar ook de middelen waarmee ze moeten werken. Hè. En als je dus zeker de strijd moet voeren tegen georganiseerde en andere misdaad, ja, dan heb je al een handicap op voorhand als je niet met goed materiaal kan werken. Ik ben dan ook blij dat wij wel zowel dat evenwicht in personeel als in investeringen, en de korpschef is hier, dat wij dat wel kunnen vinden. We hebben daar in het begin van de legislatuur ook een hele duidelijke afspraak over gemaakt. We hebben afgesproken dat als de politie zelf kan optimaliseren, zelf kan herschikken, dat ze die middelen ook zelf opnieuw terug mag investeren in de politie. Met andere woorden, wij vragen geen besparingen van de politie die we vervolgens aan iets anders gaan geven. In mensentaal, toen zij hun zonnepanelen hebben gelegd en hetgeen dat ze winnen aan zonnepanelen, mogen ze zelf opnieuw investeren in andere zaken. En dat maakt dat wij een korps hebben, ook op het vlak van investeringen, opnieuw goed bij is, hè, meneer de korpschef. En in deze begroting zitten ook opnieuw een aantal grotere investeringen. Hè. Het politiesecretariaat zal ook gerenoveerd worden. Dat is belangrijk, ook in die modernisering van de dienstverlening en de veiligheid. Daar trekken we geld voor uit. Er komt een nieuwe politiecombi, denk ik, uit het hoofd. We gaan ook verder investeren in camerabewaking aan de stadsfeestzaal en aan de klinker. Enfin, ik weet niet of de korpschef zelf nog een aantal highlights van zijn begroting wil naar voren brengen.
Ja, die begroting, je zult zien, het grootste deel daarvan gaat naar de personeelskosten, dus een beetje eigen aan politie. En een aantal investeringen doen we elk jaar stapsgewijs en gespreid. De burgemeester heeft er al een paar toegelicht. Een nieuw politievoertuig, een combi zit erin. Het laatste dat we gekocht hebben is al van 2019. En het oudste dat we nog hebben is van 2012. Dat zit ongeveer aan 200.000. Dat is zo'n beetje de leeftijd, ook qua euronormen van vervuiling, dat zeker aan vervanging toe is. En we kijken daar naar het meest groene alternatief dat er is, dat toch alle materialen van politievoertuigen en politiewerking aan kan. Met betrekking tot de acties die momenteel lopen, wil ik misschien toch nog iets toevoegen, omdat in de media wordt soms de vergelijking gemaakt dat een inspecteur van politie, dat je in principe zonder een bijkomende bachelor toegang hebt, mits het slagen in selectieproeven, tot dat kader. En hun loon wordt vergeleken met andere sectoren van mensen met enkel diploma van het middelbare onderwijs. Nu, eens als ze bij politie zijn, volgen ze nog wel een zware opleiding tot politie-inspecteur. En in alle studies, maar dat is nog niet Bologna-gewijs erkend, wordt er eigenlijk gesteld dat je na die opleiding bachelorniveau moet halen. Het klinkt ook een beetje logisch dat je voor de mensen die op straat interventie moeten uitvoeren, dat je een beetje hetzelfde scholingsniveau hebt en maturiteit hebt als bijvoorbeeld verplegers en verpleegsters, dat ook bachelors zijn. En het is eigenlijk die je moet maken. En daar niet op dezelfde hoogte als bachelors in andere sectoren. In die 20 jaar had dat ondertussen moeten gelijk getrokken zijn. Dus in zekere zin hebben ze daar wel een punt te maken, vind ik. Nu, wie gaat dat betalen als het erdoor komt en als er een akkoord is? Er is ook nog koffie die kijken welke duit de federale overheid in het zakje zal doen. En hoeveel daar dan voor de gemeentes te lasten valt, dat is altijd nog een beetje afwachten. Maar u zal ook zien in deze begroting, namelijk op pagina 20, dat we in december, en ik herhaal het jaar na jaar, de cijfers van de federale dotaties zijn nog niet binnen. Dus sommige inkomsten voor de politiezone staan daar nog op nul of op de bedragen van vorig jaar nog niet geïndexeerd. Ik kom altijd in juni ongeveer terug met een begrotingsaanpassing waar dat er dan wel wat extra geld aan toegekomen is. Eén cijfer hebben we al gekregen, maar dat was nadat de begroting is ingediend. Dus dat kon niet meer daaraan toegevoegd worden. En dat valt alleszins niet lager uit dan vorige jaren. En zo maakt het dan dat we elke keer rond juni een deel van hetgeen dat nu de gemeente qua dotatie een beetje voorschiet, kunnen teruggeven en kunnen zien waar zijn er nog extra investeringen in vergroening van wagenparken en zo nodig. Maar de grootste oefening voor politiebegroting ligt eigenlijk elk jaar in juni op tafel.
Dat weten we ondertussen. Dank u wel. Meneer de Korpschef, ik zie dat Stefan Kalster ook nog het woord heeft gevraagd. Stef?
Ja, ik had eigenlijk nog eens een kort vraagje gewoon, omdat we doen op de gemeenteraad altijd wel eens vakantverklaringen. En ik vraag me eigenlijk af, gaat dat eigenlijk heel vlot bij ons in het lokaal korps? Worden die altijd snel ingevuld? Of is daar soms ook dat die lang blijven openstaan, omdat er geen vraag is vanuit gewone mensen? Of?
Wij hebben al bij al nog chance. Je zult ook zien in de begroting, de toelichting erbij, stond in dat wij quasi volzet zijn qua ons kader. Dus dat wij niet zo heel veel moeite hebben om voor te vinden dat die naarschap wil komen werken. Maar ook wij ondervinden, in vergelijking met een tiental jaar geleden, dat er soms toch, dan mobiliteit noemt dat bij ons als 5 keer per jaar, dus een soort job-ad bij de politie, dat we daar soms een van die mobiliteiten, het zijn er 5 per jaar, hebben, dat er geen kandidaten zijn, maar dat de volgende dan wel wordt ingevuld. Maar ook heel vaak dat we per mobiliteit maar 1 kandidaat hebben voor 1 plaats, waar dat je er vroeger een 7-tal kandidaten hebt. Is eigenlijk ook een beetje logisch, terugkomen op het verhaal van daarnet. Als mensen zien, qua bachelorniveau kan ik ergens anders zoveel verdienen. En bij politie raak ik daar maximaal als ik heel veel wisselende shiften, weekend en nachten kon werken, wat toch belastend is voor het lichaam, dat je in een ander sector niet hebt. En ik loop toch het risico dat er wel wat stenen en vloekwoorden naar mijn kop gesmeten worden. Dus ik zal sowieso wel in het eerste jaar dat ik aan het werk ben al minimum gekwetst geraken tijdens de dienst. En er zijn wel heel wat mensen die zeggen bedankt voor die job. Als er niet meer tegenover staat, dan kies ik wel voor iets anders ondertussen. Dus we merken wel dat die loonkloof toch wat groot wordt en moeilijk wordt om volk aan te trekken. Degenen die we aantrekken zijn heel enthousiast voor de job. Maar iedereen kijkt natuurlijk ook wel naar zijn portemonnee en de risico's die ervan overstaan. Want als je gekwetst krijgt en je rekent op je loon dat je dan moet kunnen behalen met weekend- en nachturen, als je niet meer fysiek mee kunt doordat je gekwetst bent, dan verlies je dat natuurlijk. Hè? En dan gaat er weer een hele slok af. Dus daarom een beetje terugkoppeling van uw vraag naar het verhaal dat daarnet ook al gebracht was. Maar al bij al, en dat komt mede omdat we de middelen hebben gekregen om ons commissariaat geen nieuw te zetten, maar wel altijd up-to-daten en fris te houden en een afluisterkamer te installeren en onze cellen helemaal conform te maken en onze voertuigen om de zoveel tijd te kunnen vervangen en toch wel bij het nieuws te houden zonder het geld langs ramen en deuren buiten te gooien aan projecten, maar wel fris, mager en gezond te houden. Dan maakt dat we toch wel wat kandidaten hebben bij ons. Dus geen problemen voorlopig.
Nederlandse vertaling van Lean en Mean. Fris, maar lager en gezond. Ja.
Dat is mijn lievelingsmanagement.
Ja, dat heb ik ondertussen begrepen. Goed, alle vragen zijn denk ik gesteld. Het document is ook besproken in de commissie, dus ik denk dat ik het dan nu wel ter stemming mag voorleggen. Ja. Open VLD?
Voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Excuseer, voor.
Ik denk dat dat voor was, Anele. Ja, groen?
Voor.
Vlaamsbelang?
Voor.
Voilà, daarmee is dan de begroting 22
excuseer,
van de
lokale... voorzitter, ik
ben ik Dries vergeten?
Ja.
Nee, Dries.
Maar ook voor, vraag. Maar ook voor, uiteraard.
Unaniem, goedgekeurd. De begroting voor de lokale commissie zone 22. Ja, nog niet gaan lopen, want we hebben het over vakantverklaringen gehad en verklaren hier nog een positie vakant, namelijk eentje voor inspecteur van politie bij melding en interventie. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Open VLD?
Voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Voilà, dan is ook dit punt goedgekeurd. Dan komen we bij de vakantieverklaring van de betrekking van inspecteur van politie, melding en interventie in de aspirantenmobiliteit. Dat wil dus zeggen dat als er in de mobiliteitscyclus geen aanwerving zou kunnen plaatsvinden. Mag ik hier dezelfde stemming noteren? Ja, dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. Dank u wel, meneer de korpschef.
U bent ook, bedankt
welkom
allemaal.
Om de vergadering te volgen. En anders wensen we u een heel fijn einde jaar. Gezond, gelukkig en wat was het? Slank. voor het hele korps stelt dat dan wel.
Frisvinnig en gezond. Dan kunnen we een goede plezierwerking leveren. Dank u wel allemaal.
Goed. Komen we bij het punt van leefmilieu. Dat is de samenwerkingsovereenkomst tussen Recupel en de stad Aarschot over de inzameling van huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op openbare containerparken. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD.
Een micro nog, Ronnie.
Hij moet van ver komen.
Voor.
Vanuit Rillaar, ja. Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Dries.
Voor.
Groen.
We zijn voor hergebruik en recyclage, dus zeker voor.
Dat dacht ik wel. En dan Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
En jullie zijn ook voor. Ondertussen heeft Leo Janssens de vergadering vervoegd. De gemeenteraad compleet. Welkom Leo.
Ja, welkom.
En onze innige deelneming.
Ja, dank u.
Wij zitten al bij punt 8. Dat is de retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en de daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. Dat moeten we jaarlijks doen om het nieuwe jaar te kunnen starten. Zijn er daarover vragen? Nee. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
En ja.
Voor.
CD&V.
Voor.
Ries.
Voor.
Groen.
Wij zijn voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Dank u wel. Dan is de retributie voor 2022 vastgesteld met unanimiteit door de gemeenteraad. Het volgende punt 9 betreft het reglement in zaken het doorvoeren van een sociaal verantwoorde financiële tegemoetkoming voor de huishoudelijke afvalkosten. Retributie voor een extra contingent witte kunststofzakken in het werkjaar 2022. Zijn er daarover vragen? Nee, mag ik dezelfde stemming noteren? Alle fracties akkoord, dan is dit punt ook unaniem goedgekeurd. Dat brengt ons bij punt 10, dat moet niet gestemd worden. U hebt dat gezien in uw stukken, dat is een kennisgeving van de heer gouverneur Jan Sporen van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de stad en het OCMW. Dat is denk ik goed nieuws. Ook het volgende punt werd door de gouverneur ter kennisgeving voorgelegd en ook goedgekeurd, namelijk zijn besluit waarin hij de jaarrekening van het AGD Aarschot voor 2020 goedkeurt. Ja. Dan nog de laatste goedkeuring van de gouverneur. Hè. We hebben op alle punten goed nieuws gekregen, namelijk de begrotingswijziging 2 van het dienstjaar 2021 van de lokale politie. Korpje heeft daarnet verwezen naar de werkwijze. Daar komt altijd in de helft van het jaar een begrotingswijziging. Maar die is dus ook goedgekeurd door de gouverneur. Ook dat ligt per kennisgeving voor. Ja? Dank u wel. Dan komen we bij. En ik stel even de werkwijze aan jullie voor. De punten die betrekking hebben op de begroting 2022. Zijn er verschillende, politie hebben we al gehad. Hè. We gaan eerst die van het AGB goedkeuren, dus zowel het meerjarenplan als de begroting 2022. We hebben dat daar net voorafgaand aan deze vergadering, in de vergadering van het AGB al gedaan. Daarna gaan we de begroting van de stad bespreken. Ja, ik stel voor dat we bij het punt over de bespreking van de stad de algemene globale discussie voeren, waar jullie ook het OCMW mogen bijbrengen. Maar procedureel ga ik na dat punt van de stad schorsen, de OCMW-raad openen, dat punt daar goedkeuren, de gemeenteraad, de OCMW-raad afwerken en dan terug naar hier komen voor de globale stemming. Ook die werkwijze hebben we op voorhand zo afgesproken. De mensen thuis kan dat misschien wat verwarrend lijken, maar wij zitten hier met een dubbele functie. Wij zijn gemeenteraadsleden, maar wij zijn ook OCMW-raadsleden. En om efficiënt te werken en te besparen, doen wij dat allemaal tezamen en organiseren we daar geen twee aparte vergaderingen voor. En dan moet dat dus op deze manier gebeuren. Wordt er ook maar één zitwenning voor betaald en geen twee. Goed. Het eerste punt betreft de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan voor het AGB Aarschot van 2020 tot 2025 en het krediet voor 2022 voor het AGB. Zijn er daarover vragen? Nee? Dan gaan we dat hier ter goedkeuring voorleggen. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V gaat zich onthouden.
Onthouden. Dries.
Onthouding.
Onthouden, Groene.
Groen onthouding.
En Vlaams Belang.
We gaan ons ook onthouden.
Dan heb ik 13 onthoudingen, geen enkele stem tegen en 16 stemmen voor. En daarmee is dan zowel het meerjarenplan als de rekening 22 van het AGB goedgekeurd. Brengen we bij het volgende punt en dat is de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan voor stad en OCMW en het krediet voor de stad in 2022. Hierover hebben we al maandag al vergaderd. Dat was een technische toelichting. Jullie zien dat we de beleidskeuzes maken voor het komende werkingsjaar en dat wij van onze begroting en ons meerjarenplan een dynamisch document maken. Hè. We proberen zo goed en zo efficiënt mogelijk met het belastinggeld van onze mensen om te gaan. Dynamisch wil zeggen dat we de realiteit van de dingen die we plannen in onze gemeenteraad en wat we uitgeven zo dicht mogelijk bij elkaar trachten te brengen. Als er daar in de loop van het jaar wijzigingen gebeuren, dan gebeurt dat met een begrotingsaanpassing. Er zitten ook voor dit jaar weer heel wat investeringen gepland. U weet dat dat ons motto is. Hè. Veel mogelijk ook vernieuwen van infrastructuur en andere zaken. Maar ik laat het woord eerst aan de gemeenteraadsleden. En ik zie dat Betty Kiezenkomst een vraag heeft. Betty, het woord is aan jou.
Ik wil gewoon even toelichten waarom wij ons onthouden. Als we de horizontale toets bekijken, vooral van de stadsbegroting, budget van de stad en het meerjarenplan, missen we toch horizontale doorsneden, het sociale aspect, de jeugd vinden we ook wat tekort gedaan en bij klimaat. Dus we vinden dat dat niet ver genoeg gaat. Wij hopen dan ook, als het dynamisch is, dat we door blijven te pleiten. Meer dat we in de commissies steeds weer opnieuw doen voor dus de zaken die sociaal belang aangaan, die klimaat en jeugd betreffen, dat we dus in dat dynamische uiteindelijk toch meer er kunnen insteken of eruit krijgen dan er nu in zit. Wat de investeringen betreft is het inderdaad zo dat er wat wegenwerk en riolering nu vooruitgang is, maar we gaan ons onthouden.
Ja, dat is genoteerd. Je zal wel zien dat de uitrol bijvoorbeeld voor het speelweefsel, als je het over jeugd hebt, opgenomen is in de begroting opnieuw met 50.000 euro. En wij hebben ook naar onze jeugdverenigingen toe, met name in Wolfsdonk, een beslissing genomen om ze tegemoet te komen met de voormalige containerlokalen van de bibliotheek. Dus ja, we blijven en we zijn een jeugdstad, een kindvriendelijke stad. En die aandachtspunten zitten absoluut ook in onze begroting en in ons meerjarenplan. Wat je klimaat betreft, we gaan hier niet heel de begroting bespreken. Waarschijnlijk kan mij dat voorstellen dat het voor groen op dat vlak altijd nog wat meer mag zijn, Betty. Dat is mijn respect. Maar ik denk toch, en Bert van Rauwra is in ons midden, Isabel de Hond ook. Het feit dat we in 22 met die ESCO's van start gaan, daar is gigantisch hard aan gewerkt. Dat gaat een enorme klimaatimpact hebben. En dat is echt een unicum voor onze stad. Hè. En dus wij schakelen de private sector in om onze openbare gebouwen energievriendelijk en neutraal te maken. Bert, ik weet niet of jij daar graag nog iets over wil zeggen. En dan zag ik dat Matthias... Klopt dat, Matthias, dat je het tekende?
Ja, ja.
Ja, dan geef ik eerst eventjes het woord aan Bert van der Houden.
Ja, dat wou ik even melden, want dat zie je niet zo duidelijk in die cijfers. Als het dan puur over financiën gaat. Hè. Het ESCO-verhaal dat in de komende weken gaat toegekend worden en dan begint uit te rollen in 2022. En dat wil zeggen dat er heel wat investeringen de volgende 2 jaar gaan gebeuren. Maar die investeringen die zie je niet in het financieel... in uw financieel resultaat. Omdat effectief uw verbruikskosten hetzelfde blijven gedurende 10 jaar. Maar de investeringen die daarbij gemoeid zijn in zijn totaliteit plus de 1,5 miljoen die we zelf daarvoor ingeschreven hebben, die zullen kort bij de 10 miljoen euro zijn. Dus dat is wel heel wat. Maar dat zie je niet onmiddellijk in uw financieel resultaat natuurlijk.
Ja, dank u. Matthias?
Ja, dank u wel. Ik heb een kleine vraag. Ja, een opdracht voor u als schepen van communicatie en schepen van financiën. Omdat u natuurlijk regelmatig ook verwijst naar het feit dat je een investeringscoalitie bent en dat je veel investeringen doet. Je hebt het ook meteen als motto gebracht, een soort van rode draad doorheen dat meerjarenplan. En daar kom je natuurlijk mee naar buiten. Dan wil je verzilveren op een manier waarbij dat de burger stelt, oké, er wordt hier geïnvesteerd in mijn stad, een stad in beweging, met goede wegen is, met rioleringswerken en dergelijke meer. Wat wij als fractie missen, en dat is een punt dat we al gebracht hebben, is een bepaalde transparantie naar de burger toe over wat dit allemaal kost. Wat wij als gemeenteraadslid meteen moeten zeggen is dat wij sinds vorig jaar de Excels hebben en dat daar heel tot op detail naar actieniveau kan gekeken worden. En dus een kritiek die we eerder hebben gegeven waarbij we als gemeenteraadslid koffiedik kijken, dat kan ik hier nu niet meer brengen. En daar wil ik wel meteen duidelijk in zijn. Ook de commissie van vorige maandag, ik heb ze maar gedeeltelijk kunnen volgen, maar geeft ook veel meer transparantie tot in de cijfers. In het Stadsmagazine in 2018, toen in de vorige legislatuur, hebben we toen, ik was schepen van communicatie, de handen in elkaar geslagen ook met de financieel beheerder en de toenmalige schepen van financiën ook, om eens aan te geven, ja, wat is onze schuldlast nu in de stad? Hoe zit het eigenlijk met de schuld per inwoner? Op dat moment hebben we kunnen aantonen dat we van 2014 tot 2017, het was eigenlijk de jaarrekening van 2017, die in het Stadsmagazine van 18 stond, dat die schuld eigenlijk heel hard aan het zakken is geweest. De schuldlast per inwoner is aan het zakken geweest. In november is er juist vanuit de Vlaamse overheid zijn er statistieken gekomen die verwijzen naar de schuldgraad per inwoner van elke gemeente. En blijkt nu dat in 2020 ongeveer 1.000 euro per inwoner is dat wij hier aarschot zitten. Ik kan dat op zich niet zo meer vergelijken, want het is inderdaad nu een begroting van OCMW en stad samen. Maar het maakt dus dat een beetje het startpunt is van dit meerjarenplan 2020, 1.000 euro per inwoner. Je moet wel rekenen, en dat staat ook in het meerjarenplan, dat we ongeveer aan een 30 miljoen schuld zitten. In 2024 komt dat neer op 58 miljoen. Dat betekent dat we naar 1950 euro per inwoner aan schuldgraad hebben. Dat is quasi een verdubbeling. En dat vind ik wel belangrijk om dan een keer aan te geven ook, en het zal me echt wel... Als een heel mooi idee vinden dat dit ook in stadsmagazinen gebracht wordt. Want dan sluit ik me nog een stukje aan bij een eerdere kritiek die we gegeven hebben. En dat is dat we leningen die we aangaan, die we in het verleden zijn aangaan, ook geherfinancierd hebben voor een langere termijn. Dus je hebt niet alleen de schuldgraad die nu toeneemt, maar je hebt ook het feit dat die leninglast meer naar de volgende meerjarenplannen worden verder gezet. Er zijn ook leningen die we op langere termijn gaan lenen. Dat wordt ook toegelicht, zoals het ook gevraagd wordt door de gouverneur in het meerjarenplan, hoe dat die evolutie van de schuldgraad is. Maar ik vind dat we daar moeten over kunnen communiceren, mensen. Want het gaat hier over dus bijna 2000 euro per inwoner. U moet weten dat er, en dat bleek ook uit die cijfers van de Vlaamse overheid, slechts 17 Vlaamse gemeenten zijn een schuldgraad hebben van hoger dan 2000 euro per inwoner. Dus daar gaan wij naartoe. We gaan naar die koppositie. En ik denk niet dat dat een echt heel fijne koppositie is. Dus Investeren en daar fier op zijn, ja, zeker. We hebben er juist over politie gehad. Er wordt verwezen naar klimaatinvesteringen, naar ESCO's en dergelijke meer, zeker. Maar laat ons wel ook de hele financiering daartoe en met name ook die schuldgraad dan ook wel kenbaar maken. Want dat leent natuurlijk wel fel toe. Ik denk dat er andere, en ik kijk nu even naar Nelen, misschien andere van onze fractie wat gedetailleerder iets wilden brengen. Dat laat ik aan jullie over. Maar dat is een algemene bedenking die we vanuit de CD&V-fractie graag willen brengen op deze midden van de legislatuur, op deze gemeenteraad.
Wel, dank u wel, Matthias. En als je graag wil dat we meer en duidelijker communiceren over begroting, dan ga ik daar heel graag op in. Ik zal dat ook doen. Hè. Ik ben daar eigenlijk heel fier op. Dus ik kon dan achteraf niet klagen dat we daar te veel over communiceren. We hebben trouwens in volle corona, en ik denk dat dat een voorbeeld was voor vele anderen, op een hele transparante manier duidelijk gemaakt wat we hebben gedaan, wat we waaraan hebben gegeven en hoeveel ons dat heeft gekost. We hebben daar diagrammetjes van gemaakt, via sociale media verspreid. En ik wil toch nog eens onderlijnen dat voor de eerste keer alle gemeenteraadsleden niet gewoon de bundel papier gedropt krijgen in een enveloppe waar ze dan maar hun plan mee moeten trekken, maar dat ze niet alleen de deskundige toelichting van de financieel directeur en mijzelf hebben gekregen, maar ook een tool waarmee je in de begroting aan het werk kan gaan en tot op niveau van detail transparant kan kijken welke keuzes wij maken. Hè. Dus ik ben een grote voorstander van financiële transparantie en als je wilt dat we dat nog meer doen naar de bevolking, zal ik dat ook doen. Hè. Dat gezegd zijnde, wij hebben de voorbije jaren in Aarschot te weinig geïnvesteerd. Zo simpel is dat. En dat is er ook echt aan te zien. Hè. We moeten echt een inhaalbeweging maken. Daar hebben we ook maandag over gesproken. Als je kijkt in welke staat de minder zichtbare delen van onze stad zijn. Hè, en dat is een slijtageproces over jaren heen. De waterleiding, de rioleringen, de hardere infrastructuur, de gebouwen die we hebben. Daar zijn we de afgelopen jaren aan een inhaalbeweging begonnen die voor wat mij betreft, wie ook in de toekomst deel uitmaakt van een coalitie, die zal moeten verder zetten. Als in het midden van een drukke steenweg, als die tussen Aarschot en Rillaar de waterleiding het begeeft, hè, en de aanleiding was een boring, maar het gevolg was dat een oude leiding ook nog eens sprong, dan weet je dat het op is. Als de mensen roest hebben als ze de kraan opendraaien en kraantjes water willen drinken, ja, dan klopt er iets niet. Hè? We hebben de discussie over de rioleringen al gehad. En dat trek ik alleen nog maar verder naar ook andere zaken. Zoals bijvoorbeeld, waar Bert het over had, de staat van onze eigen overheidsgebouwen. Die allesbehalve een voorbeeld waren op het vlak van energiezuinigheid en energieefficiëntie. Dat gezegd zijnde, onze schuldgraad, Matthias, en dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer, hè, want het is een discussie die we zeker bijvoorbeeld met de Groen-fractie al een paar keer hebben gevoerd. Zij waren daar als eerste, denk ik, bij. Ten eerste, wij houden de schuldpositie, we doen een inhaalbeweging naar vergelijkbare steden en gemeenten. Ten tweede, het klopt dat onze schuldpositie op het einde van de legislatuur stijgt, maar ze daalt daarna ook terug, ja? En ik ga ook duidelijk maken waarom. Dat is omdat wij een van de grootste projecten die de komende jaren zal gebeuren, een nieuwe school gaan bouwen voor buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. We hebben in deze gemeenteraad met handen en voet uitgelegd dat we dat gaan pre-financieren. Ja? Dat wil dus zeggen dat de stad Aarschot eerst en vooral die financiering van die school gaat betalen. We hebben de toezegging van de Vlaamse regering dat die prefinanciering door hen overgenomen wordt. En we hebben dat haarfijn uitgelegd. Je kunt nog wel nu een subsidie vragen en dan krijgen we een klassiek subsidiebedrag nu en krijgen we een groot bedrag binnen. En dan ga jij zeggen, onze schuld is weinig, want we krijgen veel geld binnen. Hè. Maar dan was dat een subsidiebedrag per leerling. En dan zou dat subsidiebedrag afgeklopt worden op de leerlingen en het leerlingenaantal dat we vandaag hebben. En wij zijn ervan uitgegaan dat de noden in het buitengewoon onderwijs dermate groot zijn, de wachtlijsten zo groot zijn, dat we beter nu niet afkloppen op dat subsidiebedrag. Dat we beter prefinancieren, en dat zie je effectief in de stijging van de schuldgraad, maar... En dat staat zwart op wit op papier. Vanaf het moment dat die school gebouwd is en het leerlingenaantal stijgt, kunnen wij zeggen, en nu vragen we aan de Vlaamse overheid, om ons dat geld terug te betalen. En dan, hè, Matthias, gaat die schuld ook terug omlaag. Dus als je wilt dat ik dat publiek en transparant maak, dan doe ik dat met plezier. Hè. Want daar ligt dat in eerste instantie aan. Ja? En dat is denk ik al herhaaldelijk met handen en voeten bijna uitgelegd, dat we daar naar een prefinanciering gaan. Nu, dat gezegd zijnde, zelfs als dat niet zo zou zijn, denk ik dat het op dit moment onze verdomde plicht is om te investeren. De rente staat al een paar jaar op nul. Hè. Het kost geld om geld op de rekening te laten staan. Daar betaalt je voor. Ja, dus dat is niet verstandig. Op dit moment moet je investeren uiteraard altijd op een gezonde manier. En daar sluit ik dan mee af. Want dat is wat we hier vandaag ook goedkeuren. De Vlaamse overheid, de Europese overheid en de Belgische overheid hebben zelf een monitoringssysteem gemaakt om te kijken of je als stad je schuldenlast wel kan dragen. En dat is weerspiegeld in de autofinancieringsmarge. Zo heet dat. Met een moeilijk woord wil dat zeggen, als je dat bij je thuis moet voorstellen, dat wat dat je binnenkrijgt en wat dat je vervolgens uitgeeft aan je, laten we maar zeggen, vaste kosten, je personeel, je energie, je hele rutmeteut, daar moet je een stuk voor over hebben. En dat stuk dat je over hebt, moet genoeg zijn om je leningen te betalen. Meer dan dat mogen je aan leningen niet geven. Dus wij zijn op dat vlak, en dat keuren we vandaag goed, perfect gezond, want wij leggen ook nu een meerjarenplan voor met een positieve autofinancieringsmarge. Niet alleen op de punten waar we dat moeten, maar ook op de punten waar we dat niet moeten. En dat is de check die Europa doet. En Europa zegt, zeer goed, jullie blijven binnen het aandeel dat je aan leningen mag spenderen. Dus pak handschoen heel graag op. We zullen dat transparant en duidelijk maken. Ik zie een handje van Bert en ik zie een handje van Stef en ik denk Thomas. Bert misschien eerst of?
Ja, ik wil even terugkomen op zelfs wat Bert daar juist zei. Ik zie in heel dat financieel meerjarenplan niets sociaal zitten. Kijk, wel, wij spenderen heel veel miljoenen euro's in de scholenbouw. En ja, we prefinancieren dat. Maar ik vind elke euro die daarin geïnvesteerd wordt, ook al zit dat als de schuldenlast bij onze bevolking, tijdelijk dan, hè, want daar komt een serieuze subsidie van binnen, vind ik dat echt gerechtvaardigd dat die kinderen die het zwakste zijn in het schoolgebeuren, dat die toch ondersteund worden en een perfecte school krijgen. En dat die niet meer in containerklassen moeten gaan zitten die helemaal niet meer geschikt zijn om daar les in te geven. Dat vind ik één ding. Ten tweede, en dan zet ik even mijn sociale pet af en zet ik mijn financiële pet af, het zou maar gek zijn. Ik zou maar gek zijn dat je vandaag de schuldenlast niet vergroot met hele lage interestvoeten die nog nooit zo laag geweest zijn. Want als je nu geld hebt op je rekening staan, wat dat heel lang gebeurd geweest is in de stad Aarschot, waar dat miljoenen hebben opgestaan gehad die niet gespendeerd geweest zijn, die zouden vandaag geld kosten. Daar betaal je elke maand rente voor om dat geld op de rekening te laten staan. Dus puur financieel gezien hebben we dat echt wel heel goed bekeken. En zoals de burgemeester gezegd gehad heeft, die schuldenlast die zal wel dalen door het feit dat wij ook van de Vlaamse regering die voor een groot stuk terugbetaald krijgen met die scholenbouw.
Ja, dus Matthias, je kent de cijfers. Allee, daar ga ik vanuit dat je ze kent. Hè? Dat je niet gewoon iets zegt, maar dat je het gekeken hebt. We gaan inderdaad naar 1900 en dan zakken we terug naar 1500. Hè? En dat is niet de hoogste categorie. Thomas zal laatst en dan Stef en dan Betty. En dan Geert.
Ja, ik wou kort even aanvullen bij Matthias ook, want u heeft dat daarnet ook al aangehaald. We hebben vanuit de GroenFractie soms ook die bezorgdheid al geuit. We hebben de discussie al een paar keer gevoerd. En ik denk, wat we nu nog net helemaal op het einde zei, dat is belangrijk. Dat was een van de bemerkingen die ik toch ook nog wou maken. Dat natuurlijk niet alleen door het scholenproject is. Hè, dat schuldenlast stijgt, dat er ook los van het scholenproject nog wel een stijging zit. En dat kan ook, denk ik. Hè. Ik denk dat de redenering dat er op dit moment geïnvesteerd wordt, terecht is. Maar natuurlijk moeten we op hetzelfde moment, en dat is eigenlijk de aanbeveling die ik nog wou maken, wel blijven kijken dat die investeringen, de zaken waarvoor we lenen, dat natuurlijk ook dingen zijn die de levensduur van onze leningen overtreffen. Hè. Dus dat we investeren in duurzame zaken waar we op termijn heel veel aan blijven hebben. En ik denk dat dat toch wel iets is wat dat... bepaalde investeringen betalen die... En voor bepaalde investeringen denk ik dat het logisch is dat we nu lenen en dat we tijdelijk onze schuldgraad verhogen. Maar natuurlijk is dat niet voor alles zo. Hè. Sommige dingen waar dat we misschien voor 20 jaar nog voor betalen, daar weet binnen 20 jaar niemand meer van over wat dat dan nu juist gegaan is. Dus in die zin denk ik dat die kritische blik wel nodig blijft om ook al kies je ervoor om de schuld gratis te doen stijgen, wat misschien financieel op dit moment interessant is, om wel te blijven denken van kijk, is die investering wel effectief een lening over 20 jaar waard? Want dat is soms denk ik wel een kritische blik waard.
Oké, Betty, wou je daarbij aansluiten?
Ja, ik wou even aansluiten. Het is helemaal niet dat ik... Ben ik nu... Horen jullie mij? Ah, want ik verschijnt hier zoiets heel raar. Ik wou helemaal niet zeggen dat er geen sociale accenten zijn. Ik zeg gewoon dat wij andere en meer sociale accenten zouden leggen. Kinderopvang, onthaal nieuwkomers. Het zijn, zijn recente dingen die we in commissies vernomen hebben, waar een groot probleem is. En daar hadden wij misschien wel net iets meer willen op inzetten. Dus Bert, ik heb niet gezegd dat ik geen sociale aspecten zag.
Oké, dat is helder. Ik zag Stef nog zijn hand opsteken en dan Geert Schelles.
Ja, ik wou gewoon, allez, als ik van Geert mag, even over jeugdbeleid, want daar toen ook helemaal in het begin. Er zijn heel veel plannen geweest, maar wat iets essentieel is, en het is een, ik gebruik het niet graag als excuus, maar iets essentieel is bij jeugdbeleid, is dat natuurlijk wel dat jongeren samenkomen en kinderen samenkomen. En dat is natuurlijk een heel deel van het jeugdbeleid, is daarin. Want eigenlijk, Norien heeft, de onze burgemeester, heeft al een heel aantal voorbeelden aangehaald van wat we wel doen. En ik denk dat we het heel goed op inzetten. Maar er zijn een heel aantal dingen weggevallen, en dat is jammer, van ideeën die in een dynamische begroting zouden kunnen, omwille van corona. En dat is natuurlijk iets waar we hopen, en hoop doet leven, dat we daar binnenkort wel mee aan de slag kunnen. Dat je die jongeren en die kinderen terug kunt samenbrengen op een manier, ja, dat dat kan. En dan vind ik dat jammer dat je qua jeugdbeleid zegt van, het is weinig. Ik denk dat we heel veel doen qua jeugdbeleid, maar jammer genoeg misten we nu een paar dingen. En ja, dat is omwille van die uitzonderlijke omstandigheden, laten we het zo zeggen.
Dank u, Stef. Geert?
Ja, gewoon even ter aanvulling naar de mensen die allemaal dit is gekomen zijn. Ja, je kunt één in de politiek kun je niet koud en warm blazen. Maar richting Betty, speelweefsel, de burgemeester, daar juist een lange kaart. Jullie zouden misschien een ander beleid voeren richting jeugd, maar ja, we gaan toch in 2022 voor €94.000 investeringen doen aan speelweefsel. Ik heb het anders geweten. Dus ik vind het fijn dat we toch wel dingen doen, ook in Rodenberg, waar toch een heel veel jonge gezinnen komen wonen en waar we dingen gaan doen. Twee, in het aspect van kinderopvang gaan we toch wel het budget van kinderopvang sterk verhogen volgend jaar. Als je dat hebt jullie kunnen lezen, dus ik zou zeggen, daar ook weer investeren in jeugd en in jonge mensen en in jonge gezinnen. Dat wil ik maar even meegeven.
Dank u wel, Geert.
Mag ik nog even reageren? Want ik dacht dat altijd als vraagsteller ook nog naar die nog terug.
Ik ben ook nog niet aan het afsluiten, Mathias.
Oké, maar dan wacht ik. Dan zal ik graag nog een repliek doen.
Doe maar.
Nee, ik vind het van belang dat we als kwaliteitsvol financieel beheer, en daar staan we allemaal voor in, hè. Dat is niet alleen de verantwoordelijke schepen, maar we moeten dat met als alle gemeenteraadsleden doen, dat je in het midden van zo'n legislatuur, en dat je in het midden van wanneer je zo'n bespreking hebt, opnieuw die mogelijkheid hebt om dat aan te geven. Hè. Dus het is niet van, ja, we hebben dat vroeger gehad en we hebben al verwezen naar wat daar komt. Dat kan voor mij niet de reden zijn waarom er nu niet kan op teruggekomen worden. Omdat kwaliteitsvol beheer zou je ook wat kunnen gaan benchmarken, kan je ook gaan vergelijken met hoe sta je ten aanzien van andere gemeenten. En daar is onze bezorgdheid opnieuw dat onze schuldgraad bovengemiddeld stijgt. Bovengemiddeld ten aanzien van andere Vlaamse gemeenten. En dat we dus naar een groep van gemeenten gaan met een hoge schuldgraad ten aanzien van de gemiddelde schuldgraad in alle Vlaamse gemeenten. En dat is een bezorgdheid die we wel degelijk nu nog wilden uiten met de recente cijfers die in november nog door de Vlaamse overheid zijn gebracht.
Ja, dus ik neem die handschoen bijzonder graag op. Hè. Ik zal dat nog eens zeggen, om daar heel transparant over te zijn en te communiceren. Precies omdat er zeker in de laatste legislatuur sprake was van onderinvesteringen. Ik wil je de realisatiecijfers wel eens laten zien, maar dat is niet over naar huis te schrijven. En dat zeg ik over de partijgrenzen heen, want dat is een ganse ploeg die daar kansen heeft laten liggen om te investeren. Dus we doen een inhaalbeweging. En als je natuurlijk een inhaalbeweging doet, ja, dan stijgen de sneller. Dat is logisch. En als je die inhaalbeweging doet in infrastructuur, dan zie je dat zeker. Nu, ik weet ook, en ik weet welke... Ik kan mij inbeelden, Mathias, dat je daar op zichzelf vragen over hebt. En dat je zegt, allee, wat doen die allemaal? Hè? Hoe kan dat? Ja, met welk geld doen die dat? Want wij verhogen de belastingen helemaal niet. Hè? Ik bedoel, we vragen geen euro meer aan de mensen, hè? En toch zijn we veel meer aan het doen. Wel, ik kan u zeggen dat we keuzes hebben gemaakt in het begin van de legislatuur. We hebben het daarnet gehad over het AGB. In het verleden waren er 2 AGB's, los van elkaar. Ja, nu is er nog maar 1 AGB. En ik heb ook al verschillende keren uitgelegd dat het de bedoeling is om de dingen die niet in dat AGB thuis horen, daar zelfs uit te halen. Er waren 2 structuren, een OCMW en een stad, los van elkaar. Elk met een eigen gemeenteraad, met een eigen raad, elk met eigen zitpenningen, elk met eigen bureaus en alles erop en eraan. Nu zit dat personeel samen. We hebben 1 financiële dienst, 1 personeelsdienst. We hebben dat op elkaar afgestemd. We hebben een keuze gemaakt om in een samenwerkingsverband te gaan met het gemeenschapsonderwijs. We hebben onze stedelijke scholen overgeheveld naar het gemeenschapsonderwijs. Dat zijn keuzes die wij gemaakt hebben. Vroeger stonden daar in de budgetten, effectief. Het was op zich geen financiële maatregel. Het was een maatregel en daar ben ik heel erg blij omdat we hem genomen hebben vanuit het kader van hoe voer je goed beleid in zaken onderwijs. Ik zou niet weten hoe we corona waren doorgekomen als we dat helemaal alleen met onze stadsadministratie hadden moeten doen. Dus het is heel goed dat we in die groep zijn ingezet. Maar door die keuzes maak je ook middelen vrij. In het personeel worden keuzes gemaakt waar we op inzetten en waar niet. En tot slot staat effectief ook de rente laag en hebben we een aantal grote projecten lopen. Als je een investering doet, is dat een eenmalige investering die je doet. De aankoop van Schoonhoven hebben we gehad vorige keer, half jaar geleden op de gemeenteraad. In onderhoud voorzien we die kosten evident bij voor de komende jaren. Maar die investeringen zijn wel degelijk met het oog op de toekomst gedaan. En ik herhaal nog eens. De schuldgraad waar jij het over hebt en de bekommernis, en ik begrijp dat je daarover bekommerd bent, die stijging in eerste instantie naar 1900, is een stijging die volledig te wijten is aan de bouw van de school die we gaan prefinancieren. Want daarna zakken we terug naar 1500. Ja, en dan zijn we dus eigenlijk structureel gestegen van 1000 op de laag lag. Dat lag gewoon te laag, dan zit je nu taak niet aan toe naar stad, naar 1500 en dan zit je gemiddeld. En ik zal dat heel transparant nog eens uitleggen.
De laatste vind ik niet correct wat je zegt, want dan zouden heel veel Vlaamse gemiddeldes, het Vlaamse gemiddelde wel heel slecht bezig zijn. Hè? Dat is wel een hele rare, om dan, je moet die vergelijking maken met andere gemeenten. Als zou blijken dat de oefening die wij in Aanschot doen in alle gemeenten gebeurt en dergelijk meer vanuit een budgettaire politiek, dan kan je inderdaad daar gaan kijken van hoe is die vergelijking opgegaan. Wij stellen nu vast dat we toenemen en we vragen ons zeer sterk af wat er in andere Vlaamse gemeenten ook het geval zo is. Dat denken we niet. Een verdubbeling van de schuld per inwoner, dat zal in die andere gemeenten niet het geval zijn.
Er is ook geen verdubbeling, ik zal het nog eens herhalen. Het gaat tijdelijk omhoog en dan gaat het terug omlaag. En als je dat nu niet wilt aannemen, hè, dan zijn de intellectueel niet eerlijk. Hè. Je weet dat geld krijgen. Dat staat zwart op wit op papier. Alleen gaan wij het voorfinancieren. Bert.
Ja, ik wou er gewoon even nog op toevoegen. Oké, in het verleden zal dat lager geweest zijn, maar daardoor zijn er ook veel dingen blijven liggen. Dat is alles eigenlijk. Dus die inhaalbeweging. Maar voor de burgers is dat misschien nog niet zo eenvoudig. Hè. Wat dat wij voornamelijk in het begin van de natuur gedaan gehad hebben, is op exploitatie. Wat dat dus eigenlijk elke maand op tafel moet liggen om uw running te doen. Daar hebben we echt met alle diensten, en dat is een verdienste van alle diensten die eraan meegewerkt hebben, dat ook een bewustwording van, kijk, blijf niet op die budgetten zitten die je niet nodig hebt. Die hebben wij er echt allemaal uitgefilterd. Hè? En dat gaat over duizenden euro's per maand die je niet moet uitgeven, wat je eigenlijk en daardoor uiteindelijk een spaarpot krijgt die je niet gebruikt. Hè? Dus die 1000 euro per maand, bijvoorbeeld, die je niet uitgeeft en die je niet meer moet in de begroting zetten, daar kan je lening wel voor betalen. En als dat op 20 jaar is, hè, ja, lange termijn, 1000 euro betekent een de interest nul is van 250.000 euro lening. Dus je kan wel inbeelden als je zo 5.000 budgetlijnen gaat doorlopen en overal vind je 50 euro of 100 euro of 1.000 euro, dat je terugbetaalcapaciteit van die leningen serieus naar boven gaat. En dat is eigenlijk een beetje bedrijfsmanagement dat je moet doen. En dat hebben we effectief wel gedaan gehad. En dat is een heel grote oefening geweest, waar heel de stadsdiensten echt aan meegewerkt hadden, want dat heeft maanden en maanden geduurd, alvorens dat je natuurlijk kan beginnen gaan investeren.
Ja, André. André, uw micro. André? André? Uw micro staat niet aan.
Ja, ik herneem voor mevrouw de voorzitter, mevrouw de burgemeester. Dus ik stoor me een beetje aan de manier waarop u heel denigrerend spreekt over het verleden. We weten allemaal dat u graag samen met uw ploeg u voordoet als de grootste, de mooiste. Als u een man zou zijn, dan zou ik graag de grootste hebben. En dat is dat, ik heb er op zichzelf niks op tegen. He, voor mij part als de toekomst en de toekomst, en ik wens u ook het beste daarvoor. Maar ik vind het verkeerd, en ik kerk me dat een beetje aan, dat u dat altijd moet doen met een denigrerende toon naar het verleden. Want dat klopt helemaal niet wat u daar zegt. Ik kan een paar opmerkingen maken. Eén, over de laatste 12 jaar, als u spreekt over infrastructuur, over gebouwen, over mobiliteit, enzovoort, wil ik opmerken dat de laatste 12 jaar, van de vorige, de 2 laatste legislaturen, dat zowel openbare werken, mobiliteit, patrimonium, gebouwen in handen waren van VLD-schepen. Dat is een eerste punt. Dus als daar fouten gebeurd zijn of als daar onvoldoende gewerkt is, ja, dan stel ik voor dat u in de eerste plaats ook naar uzelf als vorige schepen van mobiliteit, maar ook naar de andere schepen kijkt en misschien daar ook opmerkingen naar hen over maakt. Maar ik denk dat het trouwens niet klopt wat u daar zegt. Dus dat daar onvoldoende in geïnvesteerd is. Als ik gewoon kijk naar mijn eigen bevoegdheid van stadskernvernieuwing. De laatste 15 jaar. En wij vertrokken van, en dat mis ik eigenlijk hier in deze meerjarenplanning heel erg. Wij vertrokken van een globale visie. Je weet dat wij Robrecht en Daam hadden ingeschakeld. Een wereldvermaard architectenduo. Die hebben voor ons een structuurplan gemaakt. We hebben dat structuurplan... Ik wil het niet meer in detail allemaal zeggen, maar we hebben dat structuurplan volledig, zo goed als volledig uitgevoerd. Als u nu pocht en spreekt en terecht dat Aarschot de adel is van het Hageland, dan denk ik dat dat daar onder meer heel veel mee te maken heeft. En dat heeft met zich meegebracht dat wij hadden dus 3 masterplannen die we uitgevoerd hebben, dat wij kunnen beroep doen hebben, niet alleen op de cent die we zelf uitgaven, maar ook op een massa subsidies die we gekregen hebben. En ook dat is weer iets dat ik mis in dit meerjarenplan. Tot dusver heb ik al gemerkt, de legislatuur is 3 jaar verder. Heb ik gezien dus dat er 1 subsidie eigenlijk overgemaakt is. Dat is die van toevallig van minister Krivits. Naar aanleiding van de aankoop van de cirkel in de Jozef Tielmanstraat. Wel nu, wij hebben bijvoorbeeld alleen al met die stadskernvernieuwing €600.000 binnengekregen aan subsidies. 600.000. Als u bijvoorbeeld in de week en terecht zegt van we willen een eye-catcher maken van die brug aan het station. Ik ben daar bijzonder fier op, want dat is inderdaad een van de heel mooie realisaties die we gedaan hebben. Daar hebben wij bijvoorbeeld €2 miljoen voor gekregen subsidies van de hogere overheid. Dat stadskern, die plannen, die hebben ook gemaakt dat wij gingen samenwerken met andere overheden. Dat is ook op dat vlak, want het is niet alleen de investeringen van de stad... Maar je moet ook kijken naar de investeringen van de andere overheden. Bijvoorbeeld van AWV, de provincie. Die hebben ontzettend veel in onze stad geïnvesteerd. Onder meer ook dankzij die plan, die visie die wij hadden. De grote visie die we hadden op de manier waarop met onze stad vooruit gingen. En nogmaals, ik mis op dit ogenblik. Ik zou graag hebben dat dat de komende jaren wel duidelijk wordt. Maar ik mis op dit ogenblik die globale visie. Die is er volgens mij op dit ogenblik helemaal niet. Als je spreekt van bijvoorbeeld scholenbouw, hè, de schepen heeft verwezen naar BLO en dat is terecht, dus het MBUZO, dat waren de scholen waar zeker moet aan gewerkt worden, of waar zeker moest aan gewerkt worden. Maar dan wil ik u toch wel attent maken, je hebt het straks trouwens gezegd in de terechte hommage aan ereburgemeester Willy Schelles, dat bijvoorbeeld er een volledige nieuwe middelbare school is gebouwd, SIMA, die jullie nu hier eigenlijk gratis ter beschikking gesteld hebben van het gemeenschapsonderwijs, wat ik persoonlijk wel een beetje jammer vind. Maar we hebben bijvoorbeeld die volledige middelbare school nieuw van die vorige legislatuur. Als je spreekt van bijvoorbeeld de wateroverlast in Rillaar, we hebben er in de week een tijdje terug nog eens over gehad. Ik heb dat naar aanleiding daarvan eens gekeken. Toen is er in totaal vanuit de stad voor een kleine €20 miljoen aan investeringen gedaan, vooral in Rillaar. Naar aanleiding van een 10-punten actieplan, dat is volledig uitgevoerd. Volledig, die 10 punten. Dat heeft ongeveer aan de stad 20 miljoen euro gekost. En als u zegt, u moet kijken naar de vorige legislatuur. Nee, u moet ook eens kijken naar de vorige legislaturen. Maar ik verwijs naar bijvoorbeeld de legislatuur van 2000, de twee legislaturen van 2000 tot 2012. Ik wil zeer gerust een vergelijking maken wat investeringslast betreft, wat de investering betreft van de stad, zeer gerust tussen die periode en de huidige periode. En ik heb jullie begin van de legislatuur al gezegd, ik wens jullie het allerbeste daarvoor. Laat ons dat duidelijk zijn. Ik ben fier op onze stad. Ik ben fier op wat wij gerealiseerd hebben. En ik hoop en ik vind ook dat er bepaalde zaken al gebeurd zijn van jullie uit. Ik ben niet te beroerd om dat toe te geven. Ik hoop dat jullie dat nog verder gaan zetten. Maar doe dus in godsnaam niet dat er niet zou geïnvesteerd geweest zijn in deze stad. Hè? Doe dat in godsnaam niet, want dat klopt echt niet. Hè? Wees fier op uw werk. Ga ervoor. Je mag voor mij de grootste hebben naar de toekomst toe. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik daar helemaal geen problemen meer heb. Maar doe niet zo denigrerend ten opzichte van vorig, want dat is niet terecht. En wat die leninglast betreft, goed, het is inderdaad goed van te lenen, dat is duidelijk, de dag van vandaag. Maar ik wens jullie toch ook wel naar de toekomst toe een beetje attent te maken. Ik volg momenteel, ik heb al wel wat meer tijd dan vroeger, ik volg ook de economische evolutie hier in ons land en ook in het buitenland. U weet, de inflatie momenteel staat erg hoog. Niks wijst erop dat het op dit ogenblik naar beneden gaat gaan. Het gevolg daarvan gaat zijn dat hoe dan ook waarschijnlijk de rente gaat opgetrokken worden. Op dit ogenblik zit dat nog altijd goed, maar ik vrees het ergste voor de komende jaren. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat wij, als wij te veel willen gaan lenen, dat als een boemerang in ons gezicht gaat terugkomen. Ik zeg niet dat het zo is. Ik wens jullie alleen maar te waarschuwen. Houd dat in elk geval in doog. Dus wees niet te optimistisch. Wees niet al te optimistisch, maar zet voorzichtig met dat lenen. Dat je er achteraf niet de zware gevolgen van kunt dragen. Iets anders is ook dat je moet oppassen met, ik heb vandaag nog gelezen, dat er vanuit de provincies, vanuit de bestendige deputaties, in verband met de fietspaden bijvoorbeeld, dat men daar moord en brand schreef, dus dat men hoopt dus dat men uit de kredieten die toegezegd zijn van de hogere overheid, die ook gaat krijgen, en dat men dat dan eventueel ook gaat doorverwerken naar de lagere echelons. U weet dat, we zijn dat toch ook wel bevragende partij voor een aantal fietspaden, en terecht, voor een paar fietsautostrades. Dus laat ons ook daar weer voorzichtig mee zijn. Hè? Want als die kraan toegedraaid wordt van hoge rand en naar de provincie, dan zou dat ook wel eens daar kunnen een beetje fout aflopen. Dus ik wens jullie het allerbeste. Goede dingen. Dat mag ook gezegd worden. Maar hou ermee op van zo negatief over het verleden te doen. Ik stoor me daar een beetje aan, u weet dat, ik heb dat nogal een paar keer gezegd. Hè. Ik vind dat er schitterend werk geleverd is in de stad in het verleden. Gewoon schitterend. Hè. Trek die lijn voort. Hè. Trek die lijn voort en we zullen op het einde van deze legislatuur zien wat er gerealiseerd is. Ik weet dat het is niet voldoende om ook maar gelden in te schrijven. Je moet het ook nog realiseren, moet ook nog waargemaakt worden. En we zullen dan op het einde zien hè, en dan eens een vergelijking maken. Maar ik ben er vrij gerust in dat we daar zeker van wat het verleden betreft, zeker niet met rode wangen moeten gaan staan kijken.
Goed.
Dat wilde ik nog zeggen.
Dank u wel, André. Op uw MeToo-achtige opmerking ga ik niet ingaan. Hè.
Dat is niet MeToo, dat is niet MeToo, laat van
ja,
zijn.
Je hebt het,
nee, dat is niet
MeToo. Je zoekt er de randjes van op, maar dat is ieder zijn stijl. Wat ik wel wil zeggen is, we zijn denk ik allemaal fier op onze stad. Hè. Als je in de gemeenteraad wil zitten, en dat doen wij allemaal, en ik denk ook heel veel mensen thuis, dan is dat omdat je begaan bent met de stad, omdat je houdt van de stad, omdat je ze nog wil beter maken. En dan moet je dus geen moment aan twijfelen, ook voor de dingen die in het verleden gebeurd zijn, want soms heb ik de indruk dat we hier elke keer opnieuw dezelfde discussies gaan voeren, ben ik daar fier op. De stadskanker van 's Hertogenmolens, die is opgelost, is prachtig mooi opgelost. De kades zijn heel mooi aangepakt. Ja, als je dat wilt horen, heb ik geen enkele moeite om dat te zeggen. Hè. Dat is zo. Maar wat onmiskenbaar juist is, André, en dat is, geef verwijt aan u persoonlijk, dus neem dat niet persoonlijk, maar maak het dan alsjeblieft ook niet persoonlijk naar de anderen toe, ja, is dat de basisinfrastructuur van heel veel zaken, dingen die gelegd zijn en wat gebeurd is in de jaren 50, 60, 70 en zo verder, nog later, dat die op is. Die is gewoon op. Wat onder de grond zit en wat je niet ziet, is niet in orde. Onze gebouwen die we in eigendom hebben, zijn niet in orde. Daar stoken we ons, als we opletten, ons te pletter en vliegen buiten, omdat ze niet in orde zijn. Dat gaan we wel aanpakken. Dat is misschien niet zo sexy als een kade, maar dat is wel essentieel natuurlijk om dat te doen. En dat is heel veel tegelijk dat samenkomt, hè. En dat is wat ik dan, hè, als we daarover bezig zijn, aan de mensen wel eens wil uitleggen. Er is geen enkele schepen, geen enkele, niet in deze legislatuur, niet in de vorige legislatuur, in geen enkele legislatuur, en ook geen enkele burgemeester, die op zijn of haar alleen iets kan doen. Een schepencollege is een college, André. Dat beslist alles tezamen, alles tezamen of niet, ja? Anders heb je geen college. En je kunt dus, er is dus, als jij zegt, je moet naar de dienenschepen of naar de dienenschepen kijken. Kijk, je bent een ploeg en je bent verantwoordelijk voor die hele ploeg en voor de totaliteit van wat die ploeg doet. Hè. Dus dat is essentieel. En in de mate dat je goed samenwerkt, krijg je veel dingen gedaan. Werk je niet goed samen? Ik denk dat een understatement is om te zeggen dat er in de vorige legislatuur niet goed is samengewerkt. We weten achteraf ook waarom. Om de halverwege de legislatuur, dat belangrijk moment waar we nu zitten, jij en je ploeg ervoor gekozen hebben om een voorakkoord te sluiten waarmee je eigenlijk de kiezer buitenspel hebt gezet en toen is al het werk stilgevallen. Zo eenvoudig is dat en dat heeft zijn kost. Dat wil zeggen dat het werk is stilgevallen en dat er niet meer geïnvesteerd is. En dat halen wij nu in. En het kan zijn dat je dat niet fijn vindt om dat te zeggen, maar dat is wel de waarheid en dat is de realiteit. En dus ja, er zijn zeker goede dingen gebeurd. Ja, we hebben een prachtige stad, maar ja, we maken ook echt andere keuzes. Als we begrotingen maken, niet alleen in het begin van de legislatuur, dan wordt er niet gezegd hoeveel vragen jullie dit jaar bij. Dan wordt er eerst gekeken naar hoeveel heb je de voorbije jaren uitgegeven. Niet gevraagd, uitgegeven. Wat heb je nodig? En moet er daar iets bij komen? En Bert heeft haar fijn uitgelegd dat dat een enorm verschil maakt. Als je lijn per lijn per lijn op de kleintjes let, dan heb je ook grote over om investeringen mee te doen. En die keuze maken wij. En dus dat zal de komende jaren ook ploegwerk zijn over de grenzen heen, van partijgrenzen heen, van iedereen die mee aan die kaart wil trekken. Want ik denk dat onze stad, hoe mooi ze ook is, alleen nog maar mooier kan gemaakt worden. En dat is een werk en een verdienste van 29 mensen hier en van vooral de drie partijen die op dit moment een meerderheid uitmaken. Zo werkt de politiek en dat mag je goed vinden of slecht vinden, maar ik denk dat er nog meer dan genoeg werk op de plank ligt en nog veel meer moet gebeuren voor we echt aan verkiezingen toe zijn en verwijten toe zijn over wie wat heeft gedaan. Laat ons nog maar werken, er ligt nog 3 jaar voor ons. Stef en Bert. Of
ik maak geen verwijten. Mevrouw de burgemeester, ik maak geen verwijten. Ik heb u straks gezegd, ik wens u het beste en er gebeuren goede dingen. Maar dat is echt niet nodig dat u telkens zo denigrerend doet tegenover het verleden. Wij maken dat ook, wij deden ook. En we hebben ook een aantal heel goede dingen en we hebben ook goed samengewerkt. Bijvoorbeeld de stad is op het gebied al van jeugd alleen al. We hebben daar de prijs gehoord van de jongere stad van Vlaanderen. Er zijn zo ettelijke dingen en uiteraard, elke legislatuur worden geconfronteerd met dingen die moeten verbeterd worden. Dat is nogal duidelijk, hè. Het schrijven van de tijd brengt ook afgang mee, brengt ook kwaliteitsverlies mee op verschillende zaken. Het is dan elk bestuur, elke legislatuur op zich dat daar moet aan werken. Maar ik vind het echt niet terecht dat u altijd zo negatief en zo denigrerend doet over een ploeg waar een nota bene zelf mee in zat. En een ploeg die overduidelijk heel goed gewerkt heeft. Ik wil in detail dat allemaal later nog wel eens nakijken en het een naast het ander liggen. Werk eraan, doe best en ga verder. En investeerders, wij staan daarachter. Onze fractie zal het ook wel mee ondersteunen. Maar zonder dat telkens dat negatieve toontje naar het verleden. Want dat is echt onbevoegd.
André, je punt is gemaakt. Ik denk dat je 3 keer mocht maken.
En dat heeft niks met MeToo te maken. Laat dat duidelijk zijn.
Dan zullen we die opmerking voor uw rekening laten. Voor de rest denk ik dat je 3 keer een punt mocht herhalen, geen 10 keer. En ik heb nog niet dikwijls het verwijt gekregen dat ik te negatief ben. Meestal krijg ik het verwijt dat ik te veel positief ben. Hè. Maar bij deze, het is genoteerd. Ik heb nog Stef en Bert.
Ja, ik heb dat nu al een paar keer gezegd op de gemeenteraad. Maar dat is zo'n punt dat bij mij blijft hangen als er zo over die visie en et cetera gesproken wordt. Bij mij komt altijd terug dat moment na de verkiezingen in 2018, toen hebben we eigenlijk maanden bij elkaar gezeten om een visie samen te maken. Om samen een spirit in die ploeg te creëren. En niks van wat er gebeurt of zo van in de laatste jaren is daar nieuw aan of zo. alles past in dat plaatje dat toen is opgesteld. Je kunt dat daar ook in terugvinden. En voor CD&V, wij hebben nu ervaring met ook eens in de oppositie te zitten, zoals vorige legislatuur. Ik vind die houding dan wel een beetje schizofreen. Als je één gaat zeggen, de schuldgraad is niet oké, maar twee, wel geen enkele commentaar hebt op investeringen die er gebeuren. Je gaat erin mee. Als je dan zegt, zeg dan welke niet. Welke investeringen zouden jullie niet doen? Zouden jullie scholen niet bouwen? Zouden jullie schoonhoven niet aankopen? Zouden jullie de stadsbazuin niet renoveren? Etcetera, etcetera. Zouden jullie de laagzitten niet aanleggen? Ik hoor dat dan wel graag, want het is natuurlijk wel gemakkelijk om zeggen schuldgraad, terwijl eigenlijk is dat een non-discussie, want het gaat over de scholenbouw. En daarnaast niet zeggen welke investeringen dat je dan niet wilt doen. Want wij hebben in het verleden wel commentaar gehad op de investeringen die er gebeurden. Annick en Bart hebben dat toen wel in gemeenteraden aangebracht. En dat is maar een tip voor jullie, dat dat een beetje raar overkomt als je over de schuldgraad spreekt, maar niet over welke investeringen dat je dan niet zou doen. Daar hebben de mensen dan ook wel recht op.
Oké, die opmerking is ook gemaakt. Bert van der Aura. En dan gaan we stilaan de discussie afronden. Bert, uw micro.
Ja, even over de toekomst, want het verleden dat kan je niet meer veranderen. Hè. Maar de toekomst is daar waar wij aan denken. Hè. En ik begrijp uw bezorgdheid, André, in verband met de rentes die mogelijk zouden stijgen. Hè. Maar daar hebben we natuurlijk ook wel wat zekerheden in gebouwd hè, voor die leningen. En dat is wel heel belangrijk om te weten, dat de mensen die gaan denken, oeh, die leningen die lopen op en al die rentes die gaan stijgen en dat gaan een serieuze lening extra kost zijn, daar zitten wel redelijk wat veiligheden ingebouwd. En dus bijvoorbeeld die grote lening van 2020 was met een vaste rentvoet die we gemaakt gehad hebben. En voor de scholenbouw ook kunnen we daar jaarlijks, en normaal gezien lopen die niet zo lang, die leningen, omdat je effectief een groot stuk daarvan terugbetaald krijgt. Maar die kunnen jaarlijks, moest de rente naar boven gaan, kan je die jaarlijks gaan omzetten van een variabele naar een vaste. Dus daar zitten wel wat veiligheidsmarges in.
Goed, dan denk ik dat dit een globale discussie was. En het is natuurlijk goed, en dat is ook onze taak hier in deze gemeenteraad, en zeker van de gemeenteraadsleden, om scherp toe te zien, ook op de financiën van de stad. We leggen een positief saldo voor het komende meer jaren plan. En we eindigen, zoals dat ook van ons gevraagd wordt door de hogere overheden, met een positieve autofinancieringsmarge. Zijn er nog opmerkingen? Anders zou ik dit punt alvast ter stemming willen voorleggen. En ik ga dus graag in, Matthias. Ik zal heel hard mijn best doen om alle aspecten van deze begroting goed te communiceren. Ja, voor Open VLD.
Wij zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
We gaan ons onthouden.
Dries.
Onthouding.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
En Vlaams Belang.
Wij stemmen tegen.
Dan heb ik 2 stemmen tegen, 11 onthoudingen en 16 stemmen voor. En daarmee is dit punt dan goedgekeurd. Dank u wel voor de discussie en de suggesties. Ik heb daarnet aangekondigd dat we hier eventjes onze vergadering van de gemeenteraad schorsen. Hè. We openen nu de vergadering van de OCMW-raad. Hè. Dus bij deze, mevrouw de algemeen directeur, is die geopend. Ik kijk eventjes naar u om een seintje te geven. Als u knikt, ga ik ervan uit dat we...
Ja, ik kan. Dank u.
Oké, en dan pak ik eerst het punt vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan voor stad en OCMW en krediet 22, deel van het OCMW. Ja, mag ik dit punt ook ter stemming voorleggen? Zelfde stemming? Ja, dat zijn dan 6 of niet? Nele, ik zie u vreemd kijken. Wil je een aparte stemming? Nee, dat zijn 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Daarmee is het punt goedgekeurd. Als het voor jullie goed is, dan pak ik ook even de andere punten van de OCMW-raad hier. Namelijk de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020. Ik stel ook maar vast hè, dat de gouverneur onze jaarrekeningen goedkeurt, hè, ook weer in 2020, voor het OCMW. Dus dat is een kennisgeving, dat is geen... stemming. En dan hebben we wel een punt waarover we hoofdelijk, denk ik, kijk naar mijn algemeen directeur, hoofdelijk moeten stemmen of als fractie. Namelijk de onderzoek van de geloofsbrieven voor de aanstelling van een lid van het bijzondere comité voor de sociale dienst. Naar aanleiding van een ontslag van dat lid van het comité. In casu heeft de heer Tom Lowet zijn ontslag gegeven en onderzoeken we de geloofsbrieven van de heer Marnik Jordens.
Hiervoor mag openbaar gestemd worden per fractie, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel. Dan leg ik dit ter stemming voor. Open VLD?
We zijn voor.
Mevrouw de burgemeester, ik denk dat Leo even wil tussenkomen, sorry.
Hij heeft een duimpje gestuurd.
Hij is aan het
Ja, maar daarachter heb ik de juiste. Swipe.
Ah, oké, ik dacht dat je dat heel goed vond, Leo.
Nee, in dit geval het tegenovergestelde. Want bij het bekijken van bijlage 1 van die voordrachtsakten van Marnik Jordens merkte ik toevallig op dat ik 25 jaar jonger geworden ben dan ik in werkelijkheid ben. En dat ik dezelfde geboortedatum heb als Bart de Hond.
Ja, en ik voel me wel niet beledigd, want ik ben 25 jaar ouder geworden. Ja.
En ik heb dus... mijn geboortedatum is dus 22 september 52. En die is toebedeeld aan Julia Mellaerts. Die daar,
ja,
mogelijk
is iets fout gelopen dan.
Die daar mogelijk ook tevreden mee zal zijn, want nu is hij 2 jaar jonger.
Mevrouw de algemeen directeur, los van het feit dat we hier... verjongingskuren krijgen aan de lopende band, wat moeten we daarmee doen? Is dat essentieel voor die akten, moet die aangepast worden, of is dat niet essentieel?
Nee.
Ik wil me de pas laten veranderen ook, hè. Pas op,
zo met een beetje een wazige computer ziet het er echt wel heel jong uit, hoor, Leo. Het is u gegund. Dan mogen we die gewoon de stemming laten verder lopen, of herneem ik de stemming eventjes?
Ja, om op uw vraag te antwoorden, mevrouw de voorzitter, essentieel zijn de handtekeningen op de voordracht, uiteraard. Hè? Ja. Maar dank u wel om het te signaleren, Leo.
Daar is de
Als ik me kan verbeteren, waarom zou ik het niet doen?
Het belangrijkste is dus dat met de handtekeningen hier helemaal alles in orde is. Daar is niet aan geraakt. Dus, voor open VLD.
Wij zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Dries.
Voor.
Groen.
Voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Dan sluit ik hiermee. Tenzij er variapunten zijn voor het OCMW. Maar je mag die eigenlijk zelf dus ook nog aan bod laten komen als je die niet formeel hier wil stellen. Nee, dan sluit ik de vergadering van de OCMW-raad en dan hef ik de schorsing van onze zitting van de gemeenteraad eventjes op. En ik wacht op de algemene directeur.
Geen probleem, we zijn klaar, mevrouw de voorzitter.
We zijn klaar, goed. En dan komen we dus, we hebben daarnet het deel van de stad besproken en gestemd, dan eventjes deel van het OCMW besproken en bestemd. En dan gaan we nu het geheel eigenlijk goedkeuren. Dat is punt 15 op uw agenda, namelijk de vaststelling en de aanpassing van het meerjarenplan van stad en OCMW voor de periode 2020-2025, het krediet 2022 voor deel stad en OCMW. Voor open VLD.
We zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Onthouding.
Dries.
Onthouding.
Groen.
Onthouding.
En het Vlaams Belang.
We zijn tegen.
Dan heb ik hier 2 stemmen tegen, 11 onthoudingen, 16 stemmen voor. En daarmee is dan het meerjarenplan voor 2025 en het krediet 2022 voor stad en OCMW goedgekeurd. Waarvoor dank, we gaan aan de slag. We gaan daar ook goed over communiceren. Komen bij punt 16 op de agenda, namelijk de vaststelling van de nominatieve werkings- en investeringstoeslagen. Dries vraagt het woord.
Ja, ik heb daar een vraag over 2 toelagen. Enerzijds de toelage van Kom maar af, die 11.000 euro blijft. Nu, voor de mensen die het niet kennen, Kom maar af is een voedselbedeelpunt. Dat volledig op vrijwilligers draait en ja, schitterend werk levert in deze tijden. Nu, steeds meer en meer mensen vinden jammer genoeg hun weg naar de voedselbank, omdat ze het financieel moeilijk hebben om allerlei zaken aan te kopen. En het valt me dan ook meteen op dat deze toelage gelijk is gebleven. Is er op initiatief van het stadsbestuur het voorbije jaar samengezeten met deze mensen en dan ook de vraag gesteld of dat deze toelage voldoende was of dat zij voldoende werkingsmiddelen hadden of niet? Is dat gebeurd? Een tweede vraag gaat over de toelage van de jeugdraad. Die is niet verminderd, die is niet gehalveerd, maar die is simpelweg geschrapt. Ik zou toch graag even onze burgemeester willen citeren uit een persmededeling die onlangs verstuurd is in verband met de KLJ Wollezonk. Daarin wordt gezegd van kijk, de jeugdraad is een belangrijk adviesorgaan in onze stad. En volgens mij staat deze uitspraak een beetje haaks op de schrapping van deze toelage. Vanwaar deze beslissing om die toelage van €2.500 terug te brengen naar nul.
Ja, we zullen eerst het woord geven aan Nicole van Hemelen over Komaraf.
Ja, Dries, in verband met de toelage voor Komaraf, samen met Thomas maken wij deel uit van de Raad van Bestuur. En we hebben toch de laatste maanden, ik denk momenteel, van het moment dat zij vinden dat zij iets nodig hebben, laten ze ons al even wel ter kennis. En ik denk moment dat zij wel nog even verder kunnen met de middelen die ze dus ter beschikking hebben.
Ja, dus er wordt...
Moesten we daar ergens bij treden of zo, zullen we daar zeker voor openstaan. Maar ik denk momenteel dat het nog wel lukte met de toelagen die ze dus krijgen jaarlijks.
Oké, dus er wordt een beetje een afwachtende houding genomen. Dus van het moment als voedselbedeel.com eraf contact opneemt met het stadsbestuur...
Wij komen regelmatig met hen samen. Okay. Hè?
Ja, dus we moeten misschien daar ook bij zeggen, dit gaat over de specifieke toelagen die wij nominatief vaststellen, hè, voor Komaraf, en die wij ook de voorbije jaren zijn blijven geven. Ik denk aan vorig jaar, op het moment dat in corona ook hun werking een tijd heeft stilgelegen, hebben wij dat ook niet naar beneden aangepast, we hebben dat gewoon betaald. Dat is nog maar normaal ook. Hè. Dus als dat meer is, nodig is, zullen we dat effectief ook meer doen. Maar belangrijker is dat we heel veel middelen... we hebben het daar straks gehad over subsidies. We hebben subsidies gekregen, specifiek om aan armoedebestrijding te doen in het kader van de coronacrisis. Dat is dan van de pot, heet dat dan. Hè. Niet de pot, maar de pot. En die zijn allemaal naar Komaraf gegaan. Dus het is niet in werking, bestaat niet alleen... uit dit bedrag dat we hier in een nominatieve subsidie geven. We hebben ook die andere middelen naar Komaraf laten gaan. Ik haal bijvoorbeeld ook aan de buurtkar die we hebben ingevoerd, waarmee we outreachend willen werken. Dat is volledige betrokkenheid met Komaraf. We hebben de coronabedeling naar het sociaal huis gehaald. Er zijn meer middelen dan ooit tevoren naar Komaraf gegaan. Het is dus verkeerd, Ries, maar ik begrijp het. Hè. Als je enkel en alleen naar die nominatieve subsidies kijkt, dat je gaat denken, waarom is dat niet gestegen? Maar je moet eventjes het andere document er terug bij pakken en de begroting en het werkjaar van vorig jaar, waarin dat je zal zien welke middelen allemaal waarmee Komaraf allemaal bij betrokken is. En dan is het serieus gestegen.
Wij houden dat zeker in doog dat die werking wel degelijk kan blijven verder gebeuren.
Ja. Dus wat je andere opmerking betreft, daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Ik vind de werking van de jeugdraad heel belangrijk. Hè? Dus daar moet je niet aan twijfelen. Wat we hier doen, is eigenlijk zijn voorstellen die ons zijn aangereikt en die waren ingeschreven, die zijn gewoon overgenomen. Als dat er niet in staat nu, dan zal ik dat opnemen met de diensthoofd. Het stond er maar in tot 21 en dan zetten we dat bij de eerste correctie recht. Hè? Wij nemen over de voorstellen die men doet. Dat zal technisch niet meegenomen zijn, maar dan moet je op geen enkele manier uit afleiden dat een schrapping is. Je mag dat gaan nakijken in de beslissingen van het Schepencollege. Die zijn transparant voor alle gemeenteraadsleden. Je gaat nergens een beslissing vinden om die toelage te schrappen. Integendeel. Dus dan is dat gewoon een technische vertaling vanuit de diensten waar dat men niet bevreesd om bent, maar je hebt groot gelijk dat je er blijft. Geert.
Ja, ik wil gewoon even nog aanvullend. Dries, als ik me nu met eerlijk ben, in de vorige legislaturen als bevoegde schepenentoon van Komaraf, heb ik van tijd geskipt op de vergaderingen. Maar ik wil een blauw aan de hoed steken van Nicole, want ik heb dat nu toch wel regelmatig gevolgd. Zij gaat elke vergadering naar Komaraf. Ze heeft een vinger aan de pols bij Komaraf. Het is iemand die altijd luisterbereidheid heeft. Dus als er een signaal komt van Komaraf, zal Nicole de eerste zijn voor een schepencollege te melden van mensen op dat budget moeten mogen. Dus echt een pluim op de voet van Nicole, want ze heeft daar telkens malen was aanwezig op alle vergaderingen.
Goed, dus Dries, ik vat samen. Komaraf heeft meer middelen in totaliteit gekregen. Dit is daar maar één stukje van en is betrokken bij dat beleid. Als je wil, vragen we dat op en bezorgen we jou dat tot in de detail, dat je dat kan nakijken. En voor wat de jeugdraad betreft, dat zetten we bij de eerstvolgende begrotingswijziging recht. Ik denk zelfs dat daar niet op hoeft gewacht te worden, dat we dat ook met verschuivingen wel al kunnen opvangen.
Nee, goed, oké. Okay, bedankt voor jullie antwoord. Allee, in verband met Komaraf vind ik het dan ook wel vooral belangrijk dat... is het inderdaad mooi dat Schepen van Hemelen regelmatig aanwezig was op de raden van bestuur. Ik hoop dat dat ook bij de toekomstige Schepen het geval gaat zijn. Ik hoop dat jullie echt de vinger aan de pols houden bij die organisatie, want ik denk dat nog heel veel mensen in de toekomst deze organisatie jammer genoeg gaan nodig hebben. Wat betreft de jeugdraad, oké, inderdaad, als dat dan een foutje was. Allee, graag een snelle rechtzetting, maar ik heb begrepen dat dat het geval gaat zijn. Waarvoor dan?
Dat gaan we doen. En daarvoor dient een gemeenteraad. Dus zeer goed. Andere Dries, wou jij ook nog afronden? Want jij had eerst het woord gevraagd. Nee, mogen we dan dit punt ter stemming voorleggen? Ja? Open VLD.
We zijn voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Onthouden.
Dries?
Onthouding.
Groen?
Onthouding.
En Vlaams Belang?
Kan ons ook onthouden.
Oké, dan heb ik hier, als ik goed tel, 13 stemmen tegen en 16 stemmen voor. Dan is het, 13 onthoudingen en 16 stemmen voor en dan is het punt goedgekeurd. Mevrouw de algemeen directeur, heb ik dat goed geregistreerd? Oké. Dank u wel allemaal. Dan gaan we naar het volgende punt op de agenda. En dat is de toekenning van een vergoeding aan het AGB als tussenkomst in de geschatte verliezen te bevolgen van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Dit is een technische operatie in de interne boekhouding van de stad. AGB hebben we daar straks al besproken, maar het spreekt voor zich dat de ontvangsten van tickets en andere voorstellingen die gedurende een gans jaar zijn geannuleerd, zijn weggevallen en wij passen dat vanuit de stad bij. Maar het is bij twee keer stad, hè. Eén keer in het AGB en één keer hier. Zijn er daarover vragen? Nee? Leg ik dit punt ter stemming voor, Open VLD?
Wij zijn voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
CD&V gaat zich onthouden.
Dries?
Voor.
Groen?
Voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Ook voor. Dan ga ik eens even tellen. Dan kom ik op 16, 17. 22 stemmen voor en 7 onthoudingen. En dan is dit punt goedgekeurd. Dank u wel allemaal daarvoor. Dan zijn we aan het einde van onze vaste agenda. Maar er waren ook raadsleden die vragen hadden ingediend. En die hebben wij jullie conform ons reglement bezorgd. En we beginnen met een vraag van de CD&V-fractie. Ik weet niet wie het woord wil vragen. Maar het gaat over de huisvesting van KLJ Wolfsdonk in de vroegere bibliotheek van Wolfsdonk. Wie vraagt het woord?
Ja. Ik, vandaag. Maanden geleden werden de filialen van de bibliotheek van Rillard en Wolfsdonk gesloten. En de bib van Rillard die kreeg reeds, vlug zullen we zeggen, een andere bestemming. Onder andere door de ingebruikname van onder andere de muziekschool Amare. Wat de bib van Wolfsdonk betreft, gaf ik op de commissie van Leefmilieu van september raadsleden. En schepen de hond mee dat de KLJ op zoek was naar extra ruimte voor een groeiend aantal leden van de jeugdbeweging. De sprankelende jeugdwerking in onze stad kunnen we immers alleen maar toejuichen en ondersteunen. Schepen de Hond zei toen mijn suggestie mee te nemen naar het college. Op de daaropvolgende gemeenteraad, op 13 oktober, stelde ik na de zitting aan Schepen van der Aura dezelfde vraag. Ondertussen zijn we reeds enkele maanden later en tot mijn grote vreugde stelde ik gisteren in een persbericht van de stad vast dat de stad ingaat op die suggestie en dat de KLJ dus onderdak zou krijgen in het voormalige BIP-gebouw. Het tweede deel van mijn vraag echter bleef onbeantwoord. Want er zijn in Wolfsdonk en ook in Aarschot nog verschillende verenigingen die niet noodzakelijk een permanent lokaal nodig hebben, maar wel op zoek zijn naar een vergaderruimte of een tijdelijke ruimte om te vergaderen. En mijn vraag was daar ook om, kan het afgesloten lokaal aan de ingang van het voormalige BIP-gebouw van Wollensdonk misschien hiervoor dienen in de toekomst? Zo kunnen niet alleen jeugdverenigingen, maar ook andere verenigingen uit onze deelgemeente en zelfs onze stad hier nuttig gebruik van maken. Dat was mijn vraag.
Dank u, Leo. Ik ga het woord aan Schepen van der Aura geven. Je hebt hem zijn naam genoemd, dus ik denk dat hij er al een hele tijd mee bezig was.
Ja, Leo, ik begrijp. Ik steun dat volledig, uw vraag, hoor. Absoluut. Dat ten eerste. En je hebt me daar inderdaad over aangesproken. Ik ben daar zelf ter kennis van gebracht geworden in februari van dit jaar. Met een mooi schrijven van de KLJ en wat ze alle technische problemen opsomden van het gebouw dat ze inzaten. Dus je bent ervan op de hoogte, want ik denk dat je die brief ook wel gekregen gehad hebt. En dat was op 12 februari meer specifiek. Ik ben dan, we hebben gezegd van, oh ja, we moeten een keer, want je kunt dat wel op papier zetten, maar we moeten een keer ter plaatse gaan kijken, want dat is daar effectief redelijk wat problemen die opgezond zijn. Ik heb Geert dan aangesproken gehad, en Geert zei, ja, zegt hem, het is iets dat dringend moet aangepakt worden, want dat is iets dat al, ja, 5 jaar wetende is, een dak dat moet vernieuwd worden, de sloten die niet meer werken, elektriciteit die niet veilig is. Ik zeg, dan moeten we dringend werk van maken, want als de elektriciteit niet in orde is, en je ziet daar jeugdbeweging in, dat is helemaal niet goed. Dus dan zijn wij op 3 maart, woensdag namiddag, hebben we gezegd, kom, we trekken een hele woensdag namiddag uit. Geert en ik zijn naar daar gegaan. We hebben heel de woensdag namiddag dat gebouw van op de zolder tot in de kelder, bij wijze van spreken, gaan bekijken. Want toen was niet alleen de KLJ daar aanwezig, maar ook de fanfare. Omdat de fanfare daar ook repeteert. En ze hebben ons op redelijk wat punten gewezen. Dan ging het over elektriciteit. Verlichting die niet goed was aan de trappenhal. Deur die niet werkte. Het toilet dat, de deuren van het toilet niet groot konden worden. Ik ga te veel om op te noemen. En dan hebben we de technische dienst ook gevraagd van, kijk, komt dringend de hoogst noodzakelijke dingen oplossen zodat de veiligheid gegarandeerd is. En dan gaat het over verlichting en elektriciteit die, toch moet in orde zijn. We wisten toen ook, want dan hebben we aan de jeugdbeweging zelf gevraagd op die moment, en Geert, corrigeer me als ik dingen fout zeg, maar ik probeer mijn geheugen op te frissen, want dan hebben we daar buiten gestaan, coronaproof, want jij mag met niet te veel volk kort bij elkaar staan, zeiden ze van, ja, eigenlijk hebben we meer dan alleen dit nodig. We hebben meer plaats nodig, want we hebben vele meer leden. Ja, plus we hebben een groot tekort aan buitenruimte, om buiten te spelen. Wat zijn jullie van plan?
Inderdaad, zoals gezegd, dat die meer ruimte nodig hadden dan het lokaal dat ze erin zaten, kan ik bevestigen. Want als ik dat toen aan hen, lang geleden, voorstelde, wil ik eens informeren dat BIP niet zou mogen gebruikt worden door jullie. En dat kunnen jullie je huidige lokaal afgeven. Toen zeiden die mensen, nee, dat zouden we ook nog willen behouden, omdat we zoveel plaats nodig hebben. Dus
Ja. En omdat ze zelf ook zeiden, van echt, we hebben veel ruimte nodig, we hebben zoveel leden, wat alleen maar goed is. Hè. Ja. En dan stelden ze zelf de vraag ook van, ja, de bibliotheek, wat gaat ermee gebeuren? Want we hebben ze al het een en het ander gehoord. We hebben ook gezegd, ja, open en bloot. Ja, kijk, wij zijn alles al een beetje aan het bekijken van de bibliotheek, de BIP-werking centraliseren en eigenlijk de boeken naar de mensen brengen in plaats van de mensen, zeker bloos en Gerillaar, omdat er toch heel weinig mensen daar nog langskwamen. En dan kunnen we gaan kijken, maar die beslissingen moeten eerst nog genomen worden. Hè? En dan hebben wij op 21 dit jaar, dat besluit genomen, het scheepcollege van de bibliotheek effectief die filialen dicht te doen en op een andere manier daarmee te werk te gaan. En dan hebben wij op 24 september het college besluit genomen dat de KLJ deze lokale in Wollensdonk mag gebruiken. Ik zit nog wel met één vraag. Zij mogen die ruimtes gebruiken, geen enkel probleem, want dat hebben we in september al beslist. Maar de buitenruimte is voor hun nog altijd een probleem. En daar had Geert wel een aantal suggesties, maar dat kunnen we misschien wel beter met de mensen van de KLJ bekijken wat ze effectief nodig hebben. Maar dat is niet alleen, dan hebben we voor de KLJ wel een oplossing. Voor de fanfare ook bijvoorbeeld, die ruimte, dat is daar koud, er staat enkel glas in, dat dak dat is versleten, daar moeten serieuze investeringen in gebeuren. Ik durf het bijna niet vragen, want dan gaan we een beetje meer budget moeten hebben om investeringen te doen. Maar ik denk dat het hoogst noodzakelijk is voor de mensen en voor de jeugd voornamelijk, dat ze deftige lokalen hebben om die activiteiten te doen. Dus absoluut, uw vraag is zeker beantwoord en die beslissingen zijn allemaal genomen.
Ja, mag ik nog één ding vragen? Bert, dat ik toch aan de lijn heb, zal ik zeggen. Een van die punten dat onlangs ter sprake kwam, ik weet niet dat jullie daar moeten over beslissen, maar op de koer zouden ze eventueel die muren mogen verven, bij manier van spreken, om daarna met graffiti te beverven, of moet ik dat zeggen, te besprenkelen. Allee, ik verstaan wat ik wil zeggen, of moeten ze daar toelating voor vragen, omdat ze die muren die ook al redelijk versleten zijn, dan zouden ze die een beetje een ander uitzien.
Ik weet niet exact over welke muur dat het gaat. Als dat een gemeenschappelijke muur is met een buur of zo, dan moet dat toch even bekeken worden, dus wij mogen zomaar niet gaan dingen aan
toelaten. Nee, ik zal de gepaste tijd er nog
wel natrekken.
Ik zal er eens de foto van hebben, de gepaste tijd.
Geert
wil
er
even op de... Ja, Leo, twee zaken. Eén, ik moet eerlijk zijn dat er een heel open communicatie is met de KLJ nu, ook via de jeugddienst. Als zij vragen hebben, zij zetten dat altijd meestal op mail of zij contacteren ons. En twee, wat uw vraag is van een vergaderlokaaltje. Dus de grote ruimte zou eventueel de KLJ zijn en dat kleine ruimte. Daar hebben zij niet echt gevraagd voor dat te doen, dus daar kunnen we eventueel ook wel... richting de toekomst werken naar zeg maar, kijk, de andere dingen die, waar we ook weten van hebben dat die in het verleden daar ook al lang achter zijn, om dat even daarvoor te voorzien.
Ja, want ook onder andere die vergaderen daar in een tijd, maar die komen dan maar één keer per maand samen of zo. Hè. Maar dat zou dus ideaal, inderdaad ideaal zijn voor een vereniging die niet echt lokaal nodig hebben, als die een vergaderruimte zoeken.
Voilà.
Ja.
Eventjes nog naar Thomas.
Ja, ik wou eens even navragen hoe dat de situatie daar eigenlijk juist zit. Is eigenlijk dat gebouw eigendom van de stad of is de grond eigendom van de stad? Want de oude bibliotheek, dat gaat over containers, denk ik. Hè? Ja. Wat dan mij bijvoorbeeld was opgevallen in de aanpassing van het meerjarenplan, was dat er een lijn stond die omschreven werd als schrapping van de erfpacht van pand in de Weibroekstraat in het kader van de BIP in Wolfsdonk. Wat betekent dat juist? Betekent dat de stad daar niet meer tussen komt? Of van wie is de eigenaar en wat is de rol van de stad nu eigenlijk nog in de regeling juist?
De grond is van de parochie, denk ik, maar ik ga het woord aan Bert geven.
Daar zit zo'n beetje een onduidelijkheid en ik moet dat eerlijk bekennen, hè? Want ik heb dat ook gemerkt als ik in de geschiedenis ga in 2016, 2018, daar waren er ook een keer sprake geweest van de tak te vernieuwen en dan had de kerkfabriek de mogelijkheid om daar subsidies voor te krijgen, maar dan zouden die alleen maar de kerkfabriek toekomen en niet het stad. Dus ik weet niet exact, want er zitten ook bepaalde grens of scheidingen tussen. Dat zou eens deftig moeten uitgezocht worden. Hè? Dat is één ding. Hè? Dat moet ik u de antwoord schuldig op blijven, tot waar effectief de perceelsgrenzen lopen en hoe dat juist in elkaar zit. Dat kan misschien daar wel eens een kluwe zijn, historisch gegroeid. Hè? Allee, niemand heeft me daar al duidelijk antwoord te kunnen, maar dat kunnen we wel onderzoeken. Een tweede ding, wat ik eigenlijk, is ook een antwoord op Leo zijn vraag. Ik ben voorstander van het multigebruik van lokalen. Hè? Want als de KLJ daar zit op bepaalde momenten, hè? Ik kan me wel voorstellen op bepaalde lokalen, ook door hun kunnen gebruikt worden, maar ook door andere gebruikers op bepaalde momenten in de week. Omdat de KLJ zit dan niet 7 dagen op 7. Dus eigenlijk willen we al onze gebouwen zo gaan laten benutten. En we zitten ook vanuit de IT, dus eigenlijk van de informatisering, bezig met een soort van boekingssysteem voor vergaderzalen, maar dat zou ook kunnen meegenomen worden, als we dat dan effectief publiekelijk, dat je op zo'n locaties ook als vereniging zou kunnen inschrijven over het gebruik van een lokaal op een bepaald moment voor bepaalde uren. En dat is misschien een goed idee om zo'n lokale daar ook in mee te nemen. Een stukje automatiseren en gemakkelijk maken voor de verenigingen.
Daar mag ik nog even onderbreken.
Absoluut.
Inderdaad, dat is een heel kluwe. Van wie is eigenaar van wat? Want in de tijd dat ik nog ging werken, dat is ondertussen ook, ik ben al 9 jaar op pensioen, nu spreek ik misschien van 20 jaar terug, toen zijn zelfs mensen van de kerkfabriek van Wolfsdonk naar mijn werk gekomen om dat allemaal op te zoeken. En dat schijnt inderdaad een zeer ingewikkeld kwal te zijn. Men is zelfs gaan zoeken in de notulen van de kerkfabriek van zoveel jaren terug. En in de notulen van de toenmalige pastoor, die daar schetsen en zomaar gemaakt heeft. Maar ik weet niet of dat nu al volledig, dat er nu volledig bepaald is. Wie is eigenaar van wat?
Daar woont nog iemand ook, hè?
Ja.
Wat niet?
En daar woont nog iemand
ook. Ja.
Wel, goed, ik denk dat alle argumenten hier wel... Nee, Thomas nog?
Ja, ik wou gewoon nog kort tussenkomen dat ik gewoon hoop dat de schatting van die erfpacht, hè, dat geen implicaties heeft, natuurlijk op korte termijn. En op lange termijn zou ik willen aanmoedigen om dat toch goed uit te zoeken, denk ik. Goed dat de vork daar juist in de steel zit, want zowel aan het hoofdgebouw zijn er werken. De oude bibliotheek die nu kan dienen, dat zijn uiteindelijk ook maar containers. Dus misschien is een voorbeeld van een duurzame investering waar mensen nog 20 jaar lang iets aan gaan hebben.
Absoluut.
Een gemeenschapsruimte in Wolfsdonk die aan alle normen
voldoet. En zelfs dat voorste lokaaltje tegen de straat zelf, ook, daar zijn we ook gaan kijken wat dat elektriciteitsproblemen waren, waterproblemen, en dat de mensen zelf, de verenigingen zelf dingen gaan doen zijn die eigenlijk, ja, die echt in orde zijn, kosher zijn qua elektriciteit. Maar we moeten dat kluwen uitzoeken. En vandaag is het de kerkfabriek in de stad. En wij komen daar wel goed in overeen dat we op een gezamenlijke manier daaruit geraken hoe dat opgelost moet worden.
Dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, bedankt in ieder geval, Bert en de rest, om die zaak zo op te lossen. En ook bedankt om mijn nieuwe vraag in overweging te nemen. Dat een lokaaltje dus... voor meerdere zaken zou kunnen gebruikt worden.
Ja.
Bedankt.
En Leo, jij bedankt om dan de vraag naar bijinvesteringen daarin te steunen. Hè. Dat noteren we dan bijzonder graag, dat er nog iets meer moet geïnvesteerd worden. We zullen dat ook voor ons rekening nemen. Volgende vraag is voor Groen.
Ik weet niet met welke vraag u het liefst begint, burgemeester.
Jij mag kiezen. Jullie hebben er twee. Eentje
zelfs,
over
denk
de luchtreiniging. Ja. Ah, excuseer, drie. Ja, eentje over de luchtreiniging. Eentje over het uitbreiden van de LOI-capaciteit. En eentje over de natuurbegraafplaatsen. Mag ik daaruit afleiden dat jullie er elk één gaan stellen?
Of... Ik ga er twee voor mijn rekening
nemen. Ik zal beginnen misschien.
Ja. Ik zal al beginnen met de luchtzuivering misschien. Ik denk dat iedereen in deze vergadering zich nog wel herinnert dat we in juni daar ook wel eens over gepraat hebben, over het belang van ventilatie in scholen. En ik moet zeggen dat ik heel tevreden ben dat voorstel toen is aanvaard geraakt. En ik ben ook ik ben heel fier op onze stad, zowel op het feit dat we op die manier eigenlijk voorlopers waren in heel die discussie. En ik merk ook dat bestuur zelf heel tevreden is op de uitwerking daarvan. Hè. Ik heb ook al gehoord in de afspraak dat de burgemeester heel fier is dat wij zelf het heft in eigen handen hebben genomen en CO2-meters hebben aangekocht voor de scholen. En ik kan mij alleen maar als trotse inwoner van Aarschot daarbij aansluiten, natuurlijk bij die fierheid. Nu natuurlijk, ik was eigenlijk van plan om deze vraag op de gemeenteraad te agenderen. Ondertussen is er de dag nadat we dat op onze fractie besproken hadden, is dat ondertussen een en ander in de pers verschenen ook. Maar ik wou toch, dus al niet te min, de vraag hier naar voren brengen in opvolging van dat voorstel van ons toen. Om dus in te zetten op ventilatie in de scholen, waar dat dan de CO2-meter is opgekomen, is een ander aspect natuurlijk ook het inzetten op de zuivere lucht zelf. Hè? Want die CO2-meters, dat meet alleen maar, dat verzuivert de lucht zelf niet. Hè? En die zuivere lucht, daar weten we ondertussen van mee, dat dat toch essentieel is in het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Hè. Dat kan heel eenvoudig met de vensters open, maar natuurlijk is het ijskoud in de winter op die manier. Dat kan met grote investeringen in ventilatie. En heel wat scholen is dan natuurlijk heel omslachtig en is dan niet dat zomaar meteen geregeld is. Ondertussen zijn er meer en meer inzichten die pleiten voor luchtzuivering. Dat zijn toestellen die iets betaalbaarder zijn en die op die manier ook de coronaviruspartikeltjes uit de lucht kunnen halen en zo de kans op besmetting willen verlagen. En mijn origineel voorstel hier voor de gemeenteraad was eigenlijk om dat dus voor een aantal scholen aan te kopen, bij wijze van proefproject eventueel, en al zeker voor het BLO, hè, waar ik denk dat bijvoorbeeld die mondmaskerplicht toch wel het meest omslachtig en het zwaarste weegt. Maar goed, ondertussen zijn er een aantal zaken in de pers verschenen, heb ik begrepen, dat het bestuur er ook al mee bezig was. Dus ik wou bij deze mij gewoon toch nog even vragen naar hoe gaat dat nu juist in zijn werk, voor welke scholen is dat juist? En is daar ook al budget voor voorzien? Want ik had begrepen dat in januari zou gestart worden met de metingen die bij het wetenschappelijk project horen. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk op heel korte termijn nog luchtzuiveraars moeten aangekocht worden. En in de stadsbegroting die wij nu hebben goedgekeurd, Allee, tenzij dat ik erover gekeken heb, natuurlijk was er nog geen lijn of geen aanpassing voorzien voor die aankoop.
Ja, dank u wel, Thomas. En dit is inderdaad iets wat in deze gemeenteraad over de banken van meerderheid en oppositie heen gedragen wordt. Een paar dingen zijn denk ik ook algemeen belangrijk om te zeggen. Hè. En dat is een besef dat, wat ik voor degenen die het al weten, is het overbodig van het te herhalen. Maar een goede boodschap moet denk ik echt door zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk gezegd worden. De wetenschap is er namelijk ondertussen unaniem over eens dat het virus, het coronavirus, in eender welke variant het ook op ons mogen afkomen, zich verspreidt via aerosolen. Men gebruikt daarvoor de term, het virus is airborne. Hè. Dat staat haaks op wat we in 2020 in die eerste golf allemaal hebben meegemaakt en hebben gehoord. Wij zijn massaal beginnen onze handen te ontsmetten, wassen, dat is natuurlijk ook altijd goed, hè, maar voor andere dingen. Je ziet dat nu nog, hè, die winkelkaartjes die moeten ontsmet worden, omdat men dacht dat het via speeksel of droplets of dingen waar mensen met hun handen aan zaten kon verspreid worden, terwijl men nu weet dat het hoofdzakelijk... via aerosolen gebeurt. Voor de mensen thuis die niet weten wat aerosolen zijn, je kan dat best vergelijken, ik ga je geen wetenschappelijke uitleg geven, maar met het effect van sigarettenrook. Sta je buiten, en staat er buiten iemand toch te roken, hè, dan gaat die sigarettenrook de vrije lucht in en dan verdunt dat. En dan ga je daar eigenlijk als omstaander die niet rookt of iemand die daar langskomt weinig last van hebben. Doe je dat binnen en naarmate je ruimte natuurlijk gesloten is of naarmate je met meer mensen in een gesloten ruimte zit te roken, dan blijft die rook hangen in de kamer. En zelfs als de sigaret al op is, hangt die rook daar en komt daar iemand anders binnen, dan krijg je dat binnen. Zo werkt de besmetting door het virus. Ja. Dat staat natuurlijk voor een stuk haaks dus op onze energiezuinige volksaard, hè. Zeker op deze tijd van het jaar zijn wij een volk dat zegt, doet de ramen deur, doet de blaffeturen dicht, hè, de rolluiken naar beneden en we leggen een worstje voor het raam dat er geen keer kan binnenkomen en we doen de stoof aan en we zitten lekker warm binnen. Ja. Weet dat als je in zo'n omgeving binnen zit en dan ook nog eens vele andere mensen binnenlaat, dat je kans op besmetting zeer groot zal zijn. Die CO2-meter, Thomas heeft dat goed uitgelegd, meet, maar doet zelf niks, is gelijk een kanarietje in de koolmijn en geeft aan of je luchtkwaliteit goed is. Hoe kan je dat oplossen? Liefst met een tocht. Ja? Dus een raam open en een deur open tegenover elkaar, zodat er wel lucht buiten gaat en er proper lucht binnenkomt. En hij heeft het heel goed gezegd, in een klas is dat natuurlijk niet simpel. Ik heb het in de media ook gezegd, dan zit je met kindjes die met een dekentje aan, hè, in Pelzen of is dat zo, die hebben een dekentje liggen in de klas, die hebben thermisch ondergoed aan, die hebben nog net geen skipaksken aan, omdat die in de klas moeten zitten en dat is daar koud. Hè. En dus, nu dat wetenschappelijk inzicht vaststaat, is mijn mening, dat zeg ik hier, dat men veel duidelijker en veel meer aan de bevolking moet uitleggen wat airborne is en hoe besmettingen plaatsvinden. Hè. In plaats van nog altijd spotjes op de radio te laten horen waarin dat staat dat je handen moet ontsmetten of moet wassen. Nogmaals, dat is altijd beter als je die wast. Dat is proper voor allerlei andere dingen. Maar met corona heeft dat al bij al weinig te maken. Men zal beter veel meer nog investeren in uitleg over lucht. Kwaliteit. En zeker in klassen waar kinderen moeten zitten, meer dan 7-8 uur per dag, is dat essentieel. Dus dat ter inleiding, Thomas, als je dat overbodig zou vinden, dan hoop ik toch dat er misschien nog mensen zijn die het mee oppikken. Hè. En je bent ook arts, dus ik denk dat we die goede boodschap gewoon moeten verspreiden. Als stad heb ik contact genomen met de professor Bert Blokken. Die is verbonden aan de TU Delft. En dat was mijn eerste contact met hem. Hij heeft zo'n proefproject gedaan voor luchtreiniging. En voor alle duidelijkheid, ofwel ventileer je en zet je iets open. Dat kan dus gewoon door een raam en een deur, of dat kan mechanisch. Maar je kan ook gewoon de bestaande lucht filteren en reinigen en proper lucht terugsturen. En dat doe je met apparaten. Hij heeft daar een proefproject mee gedaan in Nederland, dat bijzonder goede resultaten afwerpt. Hij heeft contacten ook in Duitsland, waar een heel aantal wetenschappers in een open brief vragen om meer in te zetten op luchtreiniging. Sommige horecazaken doen dat ook al, ook in Aarschot, geven ze daarin het goede voorbeeld. En de afspraak is dat wij, en je hebt het daarna helemaal zo gezegd, eerst en vooral met de basisschool buitengewoon onderwijs het Elsenhof gaan starten, omdat we daar zelf ook inrichtende macht zijn, dat men ons daar begeleidt in welke toestellen wij dan best aankopen. Dat is ook bevattelijk. Maar dat dan de heer Mark van Ranst, die ondertussen de handen in elkaar geslagen heeft met de heer Berblokke of professor Berblokke, mee zal zorgen dat dat op een wetenschappelijke en een correcte manier gebeurt. Want als je zo'n luchtreiniger natuurlijk de foute aankoop doet, of je zet die verkeerd, of je gebruikt die verkeerd, ja, dan ben je de lucht niet aan het reinigen, dan blijft het wel gevaarlijk. Hè? Die principesbeslissing is op het Schepencollege genomen. Ik heb met hem daar al contact over gehad. En de vaste afspraak, de volgende afspraak is de volgende dinsdag. Hè? En dan weten wij technisch waar we op moeten letten bij de aankoop van filters en toestellen. En dan zullen wij, ik denk dat het over 14 lokalen gaat, Thomas, in eerste instantie in het Elsenhof, dan zullen wij die aankoop doen en dat begeleiden. Maar als je mijn mening vraagt, ik zou het fijn vinden, moesten ook van de twee andere netten, het gemeenschapsonderwijs en het vrije net, op zijn minst de basisscholen mee kunnen instappen. Ik zeg niet dat we dat als stad alleen kunnen dragen, maar we gaan wel met hen aan tafel om te kijken hoe dat kan. De reden daarvoor is simpel, waarom de basisscholen, wel, kinderen kunnen pas vanaf januari gevaccineerd worden. We weten ook niet of die vaccinatiecijfers zo hoog gaan zijn als bij volwassenen. Dus als we niet opletten, hoe goed dat men dat nu ook bedoelt, van een afkoelweek te doen, we gaan dus 3 weken afkoeling hebben, je gaat dat effect ook wel zien, want het virus gaat rond bij kinderen, dus dat zal normaal gezien zijn effect wel moeten hebben. Maar ja, als je in januari terug gaat beginnen en er is niks veranderd, dan blijven die kinderen natuurlijk dat virus laten rondgaan en dan blijft dat ook besmettingen leiden. Hopelijk is dan wel de boostercampagne, want daar moet ik straks nog iets over zeggen, op volle toer. Ja, en dus dat is de reden waarom, in principe kan je dat overal doortrekken, maar dat we in eerste instantie beginnen in het basisonderwijs, in onze eigen school waar we inrichtende macht zijn en specifiek in het buitengewoon onderwijs waar het nog moeilijker is voor die mondmaskers te dragen en waar ook de kinderen heel veel behoefte hebben om elkaars gezicht te kunnen zien. Hè. Dat is ook vanuit dat oogpunt belangrijk. Wat de budgetten betreft, we gaan dus pas exact weten, je hebt daar allemaal verschillende variaties in prijzen in, maar we willen wel de juiste techniek daartoe beslissen. Maar we hebben, en dat heb ik ook in de commissie denk ik al een aantal keren uitgelegd, we werken in onze begroting met een provisie. Dat is een soort buffer die daar wordt ingeschreven. De afspraak is dat daar uitgeput kan worden om die aankopen te doen. En daar staat zeker voldoende op. Maar ik kan dus nu nog niet zeggen, het zijn 14 toestellen van die aard, van die kostprijs, en dat maakt zoveel. En daarom staat er ook nog geen concrete lijn. Goed.
Oké, ja, heel duidelijk. Bedankt voor de uitleg. Dan blijf ik graag op de hoogte van de verdere afwikkeling van dat dossier. En ik hoop ook dat we inderdaad, ik denk BLO is inderdaad het efficiëntste, daar zijn we zelf inrichtende macht. En ook, ik denk dat daar de problemen met mondmaskers voor kinderen het allergrootste zijn ook. Dat we ons toch ook niet daarbij beperken, hè, dat we misschien ook naar de andere groepen kijken. En ik denk toen we gediscussieerd hebben in juni, was het tegenargument voor ons voorstel, De inrichtende machten zijn autonoom en dat is natuurlijk zo. Maar ik hoop dat we wel de hand blijven reiken, ook naar de andere netten, om dat luchtzuiveringsverhaal een succes te maken in alle aardschotse scholen.
Dat gaan we doen. En dus ter aanvulling van wat we toen als signaal gegeven hebben in onze gemeenteraad, heb ik samen met andere collega's in het Vlaams parlement ook het initiatief genomen. Dat was vorige week woensdag. En dat is ook goedgekeurd en gestemd om van de Vlaamse regering te vragen om mee in te stappen in dat proefproject. Ik heb begrepen van zowel de ministers Wijts als Krivits dat ze ondertussen ook contact hebben met meneer Berblokke, professor Berblokke en Mark van Ranst. En eigenlijk is dat de logica zelf. Hè, hoezeer we dit naarschot ook proberen zelf te doen. Ook steden als Bilzen en Kinrooi zijn daarmee bezig. Dat zijn ook collega's van mij in het Vlaams parlement. Maar eigenlijk moet de Vlaamse overheid hier dringend op een structurele manier luchtreiniging beginnen inbouwen in haar beleid. Want nu zitten we met Omicron dat op ons afkomt. Er gaan waarschijnlijk nog een variant komen. We gaan dus niet alleen een derde prik, maar waarschijnlijk ook nog wel eens een vierde en een vijfde prik moeten gaan halen in meerdere of mindere mate. En je kan niet elke keer opnieuw in een gehakketak terechtkomen over scholen die moeten sluiten, kinderen die het gelag betalen, ouders die daardoor in de problemen zitten. Dat moet gewoon fatsoenlijk aangepakt worden. Bovendien is dat nooit een weggesmeten investering, hè? Want goede lucht helpt ook om je concentratie goed te houden, helpt ook om beter te kunnen focussen en om te leren. En dat is tenslotte wat een school moet doen, denk ik dan. Dus ik ben blij dat ik vanuit Aarschot, vanuit de hele gemeenteraad, die boodschap ook nog eens aan Vlaanderen kan geven.
In juni vooral vanuit de oppositie natuurlijk, maar daar gaan we
niet. Nee, er is netjes over de grenzen gestemd. Maar je hebt het kalf, hoe noem ze dat? De kattenbel aangebonden, Thomas. Dat is juist. Je had nog een vraag.
Ja.
En ik denk dat vooral Ronnie daar heel progressief in was. Als ik dat zo mag zeggen.
Ja, ik denk dat we ons dat correct herinneren op die manier, inderdaad. Mijn volgende vraag, sorry. Die vraag heb ik gesteld naar aanleiding, of stellen wij vanuit de Groenfractie naar aanleiding iets van ons toch nauw aan het hart ligt en wat dan ons als mens voor de borst stoot. En dat is het feit dat op dit moment er toch weer heel wat beelden circuleren vanuit Brussel, hè, waar dan mensen die asiel aanvragen, die internationale bescherming zoeken, niet tijdig de kans hebben om dat asiel eerst en vooral aan te vragen en dan vervolgens ook nog onderdak te krijgen. En mensen die internationale bescherming vragen, die hebben in afwachting van een beslissing recht op een opvangplaats. Hè. En zeker, het is winter, het heeft al een keer gesneeuwd. Het is echt schrijnend dat mensen op die manier op de straat komen omdat er te weinig opvangcapaciteit is om die mensen ook een onderdak te bieden. En ik had begrepen uit de media dat staatssecretaris voor Migratie daar eigenlijk ook zijn hand uitreikt naar de lokale besturen. En ik heb me dan afgevraagd van, goh ja, kunnen wij in Aarschot daar ook iets voor betekenen? Kunnen wij ook iets doen? Hè? Om ervoor te zorgen dat er geen mensen en al helemaal geen minderjarigen op straat hoeven te slapen. En dus het voorstel dat ik hier zou willen doen is eigenlijk, ja, op dit moment zijn er in Aarschot 2 LOI-huizen, waar in totaal 7 mensen opgevangen kunnen worden. En in heel wat gemeenten worden dat soort LOI, zijn de lokale opvanginitiatieven, dat zijn kleinschalige zaken, kleine druppeltjes, maar die toch voor een aantal mensen vooruitgang kunnen betekenen. Die bestaan op dit moment al in Aarschot. En het idee achter die LOI's, die lokale opvanginitiatieven, is dat het lokaal bestuur die wel organiseert, maar dat uiteindelijk de kosten gedragen worden door de federale overheid, door FedAsiel. Dus op zich hoeven wij niet diep in onze buidel te tasten om dat soort zaken vorm te geven. Dus vandaar, goed, ik weet niet hoe dat praktisch in elkaar zit, of ik denk dat natuurlijk als er tot zoiets beslist wordt, moet dat eerst onderzocht worden of dat effectief kan, haalbaar is enzovoort. Maar toch op zijn minst het voorstel om het te onderzoeken of wij een bescheiden uitbreiding zouden kunnen doen en op die manier ons steentje kunnen bijdragen.
Dankjewel. Thomas, een vraag om iets te onderzoeken. Nicole, wat denk je daarvan?
Ja, Thomas, ik kan u al een gedeelte weergeven van hoe dat het eigenlijk allemaal tot stand komt van die LOI-woningen. Het is dus schrijnend, de beelden die we dus momenteel zien, dat mag zeker niet geminimaliseerd worden. De vraag is waar de flessenhals zit en wat de betekenis van de eventuele uitbreiding van het LOI in Aarschot hiervoor kan zijn. De flessenhals zit bij de dispatch, boven lokaal. Alle wachtenden, het zij op straat of in het park, wachten of elders, ze wachten allemaal op een eerste intake. Op de start van hun procedure. Mensen die nu naar de LOI doorgestuurd worden, zijn mensen die door dienstvreemdelingenzaken reeds erkend zijn of een hoge erkenningsverwachting hebben. Na toewijzing is de taak van het LOI bijzonder arbeidsintensief. Op 2 maanden tijd, maximum 2 maal verlengbaar met 2 maanden, ervoor zorgen dat de mensen huisvesting, scholing, zij kinderen, volwassenen, aansluiting vinden en telkens zorgen dat de woning opnieuw instapklaar is en de inventaris op punt staat. Het klopt gedeeltelijk dat de overheid alle kosten vergoedt. FedAsiel werkt met een enveloppenfinanciering op basis van het aantal gezinsleden en hun leeftijd en daarmee moet alles bekostigd worden. In het verleden was die financiering zeer ruim en kon de lokale besturen een potje aanleggen met de FedAsiel-middelen. Maar na een aanzienlijke besparings- en efficiëntieoefening door FedAsiel in 2019, met terugvordering van opgespaarde reserves, is dat niet meer het geval. De uitgaven die rechtstreeks aan de opvang van de gezinnen gericht is, het zij huisvesting, inrichting, energie, huishoudbudget en dergelijke, kunnen gedekt worden met de toelage van FedAsiel.
De personeelskost hieraan verbonden, echter niet of maar een gedeelte. Een eventuele uitbreiding van het lokaal van het LOI-aanbod betekent noodzakelijkerwijze ook een uitbreiding aan personeel, gezien de heel grote arbeidsintensieve opdracht die ermee gepaard gaat voor de twee woningen waarvan dat je daar juist zelf zei, 7 plaatsen in Aarschot op dit moment, stelt Fitasiel een halftijds medewerker als norm op vlak van personeelsdienst. Ter info, een woning kwam op 4 december vrij en wordt op 12 december alweer ingenomen. De vertrekkende mensen zijn niet uit beeld, maar blijven op het grondgebied van Aarschot wonen en dus in intensieve begeleiding bij de sociale dienst. De materiële steun, LOI, maakt plaats voor financiële steun, zoals een leefloon en de volledige opvolging. Zoals je daar juist zei, in het nieuws spreekt de staatssecretaris over een behoefte aan structurele bufferplaatsen, die is onmiskenbaar, maar die moet eerder op hoger niveau en op grotere schaal, geen eengezinswoningen, georganiseerd worden door diensten en organisaties die zich met de jaren specialiseerden in tijdelijke opvang. Want daar knelt het schoontje. De fluctuatie in asiel en immigratiecrisissen, waarbij dan wel, dan weer niet, op lokale besturen beroep gedaan wordt, en nu is het altijd nu ad hoc. Maar de lokale besturen moeten hiervoor wel op zoek naar woningen, in sommige gevallen gekocht, in andere gevallen gehuurd, zoals in Aarschot. De lokale besturen zijn gebonden aan de huurcontracten die langlopend zijn, moeten die woningen inrichten naar FedAsiel-normen enzovoort. De lokale besturen moeten hiervoor ook medewerkers aantrekken, waarbij het gezochte profiel stilaan zijn plaats verdient op de lijst van knelpuntberoepen. Wanneer de crisis zoals we die nu meemaken, onder andere in de situatie van Afghanistan, na verloop van tijd afneemt, zijn er wel de woningen, is er de medewerker of wordt de samenwerking stopgezet, maar worden de plaatsen al dan niet tijdelijk geschorst en bij gevolg ook de toelage van FedAsiel. Deze beweging is gekend en enorm frustrerend. In deze optiek moeten we ons ook de vraag stellen wat de meerwaarde, kostenbaten van een eventuele uitbreiding met 1, 2 woningen of andere zou zijn in het geheel, waarbij toch ook gewezen moet worden op de rol en de betekenis van de VZW bij ons thuis op ons grondgebied. Deze hebben een uitgebreide vrijwilligersequipe waarop ook door de ons omliggende LOI's frequent beroep gedaan wordt voor hulp, opvang en begeleiding bij de zoektocht naar woningen voor de mensen die LOI's moeten verlaten. Veelal wordt deze huisvesting gevonden in Aarschot en ontplooit zich dossiermatig een intensieve samenwerking tussen de VZW bij ons thuis en onze eigen cel nieuwkomers van de sociale dienst in deze begeleiding van de mensen. De feitelijke opvang en begeleiding die hierdoor door het lokaal bestuur van Aarschot geboden wordt aan verzoekers van internationale bescherming van erkende vluchtelingen is met andere woorden aanzienlijk groter dan wat de aanwezigheid van 2 LOI's woningen op ons grondgebied doet uitschijnen. Tot daar eventueel weten de situatie hoe het in Aarschot hier allemaal moet verlopen en verloopt.
Thomas.
Ik ga er dan vanuit dat het geen beleidskeuze is om die capaciteit te brengen. Of om verder te kijken of dat eventueel een mogelijkheid is.
Ik denk dat een stad met het oorlogsverleden als dat van Aarschot altijd moet proberen in de mate van de van haar mogelijkheden om solidair te zijn met mensen in oorlogssituaties elders in de wereld. Hè. Er is ook deze week binnen onze LOI-capaciteit, Thomas, een gezin met 5 uit Afghanistan op de vlucht vanuit Afghanistan toegekomen. Dus we doen dat. Wat Nicole heel duidelijk en heel omslachtig heeft uitgelegd, en dat was een antwoord op jouw opmerking, is dat het niet zomaar gaat van te zeggen de federale overheid betaalt dat, dus breidt het maar uit. nodig jou uit om in de commissie ook met onze mensen eens te spreken, met onze maatschappelijk werkers te spreken. We hebben ondertussen een diversiteitsambtenaar aangenomen, dus wij investeren daarin. Maar dit is behoorlijk intensief, hè, voor een toch kleine stad als Aarschot. En het is niet gewoon een kwestie van te zeggen, kom maar naar hier, je wil ook de juiste begeleiding geven. En dan spreken we over een totaal andere situatie. Dan moet je het hebben over wat is de capaciteit van je sociale dienst, die welke manier breid je die uit en dergelijke meer. En dan denken wij, hebben wij op dit moment, hè, we doen onze inspanning, we doen ons deel. Nicole heeft ook uitgelegd met de VZW bij ons thuis, dat er door heel veel vrijwilligers ook wel ondersteund wordt, maar dat voor het andere deel wij een aantal prioriteiten hebben gesteld waar dat we op dit moment al behoorlijk investeren, ook in sociaal beleid. Dus zeg ik nee naar de toekomst, dat kan je niet. Je weet niet wat de situatie gaat zijn. Hè. Maar is het zomaar te zeggen, het is toch betaald door federaal, dus doe het maar. Nee, zo werkt het niet. Dat zou een onevenredige last zijn voor onze diensten. Ik hoop dat dat een antwoord. Ja. Dank u wel, Nicole. Want het is
mag ik kort repliceren nog daarop? Ja, want ik onthoud twee zaken, denk ik, uit de tussenkomst. En het eerste is, denk ik, inderdaad de wispelturigheid van de hogere overheid daarin, waarbij dan budgetten ineens hoger waren en dan weer lager. En dat er soms wordt afgebouwd en dan weer het signaal wordt gegeven, ja, maar nu moet je terug opbouwen. Ik hoop dat we dat ook als signaal kunnen geven, hè, naar die hogere overheid dan. Dat dat op die manier moeilijk werkbaar is en dat wij, als dat op die manier moeilijk, onze verantwoordelijkheid kunnen nemen ook. Hè. Dus ik hoop dat we dat signaal ook geven. En twee, het kan natuurlijk ook een beleidskeuze zijn, bijvoorbeeld het meerjarenplan om, en dat gaat nu los van extra LOI-capaciteit natuurlijk, hè, maar als de werklast al zo hoog is op die dienst nieuwkomers binnen het OCMW, om daar verder op in te zetten, hè, ik vind dat de VZW bij ons thuis inderdaad fantastisch werk levert, maar dat zijn en blijven natuurlijk vrijwilligers, hè, en het is altijd een beetje moeilijk ook natuurlijk, of ergens wringt dat een beetje, met mijn vrijwilligershart, wanneer dat er structureel beleid, wanneer we voor structureel beleid op vrijwilligers vertrouwen, ook al doen die dat werk fantastisch. Hè. Dus ik denk dat we, los van die vraag rond LOI-capaciteit, hoop ik dat we toch wel blijven kijken hoe dat we die VZW kunnen blijven ondersteunen, zowel financieel als... En dat we bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar de dienst nieuwkomers. Hè. Als daar inderdaad zo'n hoge dossierlast is, kunnen we dan niet kijken naar uitbreiding daarvoor, om inderdaad ervoor te zorgen. Ja.
Voor wat het signaal betreft naar de hogere overheid zal ik dadelijk het woord geven aan Nele, want die zit eigenlijk in ons midden en vlak bij de bron. Wat betreft het personeel, we hebben het er daar straks ook over gehad in het kader van de discussie over kom maar af. Hè. Corona treft ook de mensen die al hier zijn bijzonder hard. Hè. En dat, daar merken we dus dat er door onze maatschappelijk werkers en de mensen die met het sociaal beleid bezig zijn, dat zij ontzettend hun best doen. Maar we hebben beslist, en dat zal in januari of februari op de gemeenteraad komen, in de uitbreiding van of de aanpassing van het personeelsplan, om ook bijkomend... maatschappelijk werker bij aan te nemen. Dus die plannen gaan we dan bespreken, dat zie je wel. Maar dat is natuurlijk sociaal beleid in zijn hele brede betekenis van het woord, ook voor de mensen die hier al zijn. Die diversiteitsmedewerker is nieuw. Maar Nele, jij zit bij de bron, bij de staatssecretaris voor asiel en migratie. Misschien kan jij ons in deze discussie verlichten.
Ja, ik zit hier natuurlijk met een andere pet. Ik zit hier als gemeenteraadslid, maar mijn job is inderdaad in Brussel bij de staatssecretaris. Ik heb wat opmerkingen genoteerd. Ik denk dat het misschien ook interessant zou zijn om niet meteen dit af te wijzen, maar misschien eens te onderzoeken. We kunnen daar misschien eens een gedegen commissie over houden en dat ik wat dingen ook meeneem naar Brussel. We hopen altijd dat zij die daar een compact hebben, dat het maximale benutten, denk ik, om Aarschot daarin te helpen. Dus ik wil wel nog even meegeven. Het gaat hier natuurlijk over crisissituaties, hè, dus dat de federale overheid daar soms wel vlottend in is, dat ook de vraag nu komt, is omdat er nu natuurlijk een crisis is. Dus het is niet zo dat die vraag van LOI's ervoor nooit geweest is, maar als ze niet nodig zijn natuurlijk, hè, dat is ook die schorsing die je kan doen. Ja, daar kan natuurlijk de federale overheid ook niet aan doen. Maar ik denk dat we daar allemaal een stukje verantwoordelijkheid in hebben, die we gemeenschappelijk moeten dragen. En er zijn heel wat centra die ook bij open gaan. Er zijn heel wat steden en gemeenten die de verantwoordelijkheid nemen om nog veel meer te doen dan die LOI's. Er zijn ook een pak meer budgetten voorzien voor FedAsiel. Ik ga daar niet uitgebreid op in, maar het is wel degelijk zo dat we daar moeten kijken naar onze gedeelde verantwoordelijkheid, denk ik. Dus ik stel voor dat we eventueel dit voorstel van Thomas, wat ik wel een goed voorstel vind, want een organisatie zoals ons thuis is inderdaad schitterend, Maar het mag niet zo zijn dat wij als beleid dat inderdaad aan vrijwilligers allemaal moeten overlaten. Dus ik steun zeker de vraag en ik denk dat we misschien ook eens moeten kijken en ik wil daar zeker vanuit mijn functie in Brussel mee in assisteren om toch niet te onderzoeken in welke mate dat we daar toch ons extra steentje in deze heel moeilijke crisissituatie kunnen bijdragen.
Goed, de standpunten zijn uitgewisseld, denk ik. Dank u wel, Thomas, voor de vraag. En er kan uiteraard, we weten niet hoe lang dit nog duurt en wat de situatie precies ook is, maar in commissie verder op ingegaan worden. En Nele pakt het signaal mee dat jojo-beleid ter zaken ook niet altijd even makkelijk is voor lokale besturen om op in te pikken. Maar dat hangt, zoals je gezegd hebt, Nele, effectief ook af van wat de situatie is. Dus het heeft altijd twee kanten, hè, zoals bijna alles in een samenleving. Er is nog een vraag van Groen en die gaat gesteld worden door...
Petra,
het woord is aan jou.
Ja, we hebben vanuit Groen een vraag gesteld naar natuurbegraafplaatsen en het opwaarderen van bestaande begraafplaatsen. Ik wil even eens kaderen een begraafplaats dat die twee functies heeft. Dat is een laatste rustplaats voor onze overledenen, maar daarnaast is dat ook een plaats van rust voor de nabestaanden. Dus dat zijn twee belangrijke factoren die dat we meepakken in onze vraag naar die natuurbegraafplaatsen en het opwaarderen. In dat gegeven rust, daar spelen groen en natuur een hele belangrijke rol in. En daarnaast is het ook iets wat dan meer en meer mensen zich vragen over stellen, wat er gebeurt met hun lichaam na het overlijden. Dus en heel veel mensen die willen eigenlijk één worden met natuur en bijvoorbeeld tijdens hun begraving ook geen extra last leggen op het milieu. En die invulling van die wensen van zowel nabestaanden als overledenen, die kunt je heel mooi koppelen aan natuurbegraafplaatsen. Natuurbegraafplaatsen, wat zijn dat? Dat is bijvoorbeeld een bos waar dat je biologisch afbreekbare urnen kan begraven. Ik wil nu niet een bioloog uithangen, maar een bos, dat is een heel slim ecosysteem waar dat leven en dood samenhangen. Je kunt daar geen onderscheid meer in maken in leven en dood. En dat is een heel slim en systeem waar je zo eens kunt over nadenken. Zo'n natuurbegraafplaats, dat kan een bestaand bos zijn. We denken bijvoorbeeld aan het Kloosebos, wat je zou kunnen inrichten. Maar je kunt ook eventueel een nieuw bos aanleggen, dat je gradueel aanlegt. Ik wil nu niet brut zijn, maar voor elke overledene een boom. Dat je daar plant. Het juridisch kader van natuurbegraafplaatsen, dat is al gesteld, dat is al opgesteld. Dus als je daar zou in meestappen in dat idee van natuurbegraafplaatsen, dan zet je niks illegaal aan het doen. Dus dat is al sinds 2016 in de wet opgenomen, dat kader. Naast die natuurbegraafplaatsen, die wensen van zowel overledenen als nabestaanden inwilligen, willen we ook nog wel de nadruk leggen, de focus leggen op onze bestaande begraafplaatsen, die zeker wel een opwaardering nodig hebben. Zelf bezoek ik ook die begraafplaatsen, die één begraafplaats, bijvoorbeeld in Rodenberg. En ik word daar niet gelukkig van als ik daarover loop. En ik vind daar ook niet de rust die dat ik zou moeten kunnen vinden daar op die begraafplaats. En die bestaande begraafplaatsen die zou je zeker kunnen opwaarderen door meer groen en bomen daar te plaatsen. En ook nog banken. Want dat is iets wat ik ook mis op begraafplaatsen. Dat is een plaats waar je even kunt rusten, waar je kunt babbelen met uw overledenen, met uw nabestaanden, maar ook even goed babbelen met iemand die daar passeert en ook iemand daar komt bezoeken. Dus die bestaande begraafplaatsen, daar zouden we willen voor vragen dat die ook opgewaardeerd worden met meer groen en met banken. Zodanig dat dat ook groene pareltjes worden van rust. Dus dat zijn onze twee grote luiken in onze vraag. Een vraag naar natuurbegraafplaatsen en het opwaarderen van onze bestaande begraafplaatsen. En is dat iets wat dat het stadsbestuur ziet zitten om daarin mee te stappen in dat idee? En wat bedoel ik daarmee? Eén, om daar een keer over na te denken, een plan op te maken en dan ook dat plan in praktijk om te zetten.
Dank u wel, Petra. Ik denk effectief dat we beter en meer moeten gaan communiceren, want ook dit is een punt waar we al een hele tijd mee bezig zijn. Gerry,
Ja, twee mensen van onze dienst hebben ruim een jaar geleden dat al bekeken, omdat hij effectief dus wel door te voeren in Gelderode, hè, dus die natuurbegraafplaats, omdat die locatie zich daar ook goed toe leent. Hè, dus een deel van het domein, de gedeelte daar, is al een bos en dat is ook al bekeken geweest met Natuur en Bos. Dat moet natuurlijk nog voor advies naar Natuur en Bos. Maar dat biedt wel echt een mogelijkheid en het is wel de bedoeling dat we dat daar gaan uitrollen. Dus dat gaat er komen in Gelderode. Ik ga daar geen datum op plakken, maar we staan er wel voor open en we willen dat wel uitvoeren daar in Gelderode. Omdat die locatie daar geschikt voor is. Wat de overige begraafplaatsen betreft, ja, we voorzien echt wel veel in onderhoud en het net houden. We hebben daar veel personeel, de INL-teams werken daar goed. Dus ja, we willen daar wel ook nog andere mogelijkheden bekijken voor wat we op die begraafplaatsen kunnen doen, voor die aangenamer te maken. Wat dat niet wil zeggen dat die nu al netjes onderhouden zijn en wel degelijk in orde zijn eigenlijk.
Ja, Gerrit, dat standwoord daar hadden wij moesten horen. Dus
alsjeblieft.
Onze opmerking over die bestaande begraafplaatsen, dat ging niet zozeer over het slordig erbij liggen. Daar gaat het ons echt wel niet over het opwaarderen met groen en met rustbanken. Zo een heel ander concept van begraafplaatsen dan dat we tot nu toe hebben gehad. Maar je bent dan heel goed bezig en misschien inderdaad de volgende keer daar al over communiceren, dan moeten we die vraag niet meer stellen.
Dat is goed, dank u.
Goed, dank u wel. Nele, wil je daarop inpikken?
Ja, ik zit al enige tijd in Hofheide. Hofheide ligt niet op ons grondgebied, maar ik stel voor dat we misschien daar eens een commissie houden dan, want daar is een gedenkbos en een urnebos. Dus een gedenkbos is waar de boom kan geplaatst worden, waar de urne van de overledene bij kan uit bomen gekozen worden. Dus je kiest zelf een boom en waar de urne bij de boom kunnen geplaatst worden, of echt een urnebos in een gewoon bos waar de urne dan geplaatst kan worden of er uitstrooiing kan gebeuren. Daar wordt ook heel veel gewerkt aan de omgeving op dit moment. Daar gaat een wandelpad komen. Helemaal naar het gedenkbos. Nu is er al een wandelroute naast de vijver. Er zal een terugwandelroute komen aan de andere kant tussen de bomen. De appel- en peerbomen, dat zal Koen beter weten dan ik. Om daar in een heel rustgevende omgeving ook te kunnen repozen, bankjes, al wat je wil. Dus ik denk dat we daar niet ver moeten gaan kijken, om misschien eens te gaan kijken hoe men dat daar aanpakt. Want ik weet dat daar wel zeer sterk op ingezet wordt. Ook op die waardering ook daarna nog. Dus ik denk dat we daar niet ver over de gemeentegrens moeten gaan kijken. Want die zaken bestaan dus niet zo ver van ons. Dus over het muurtje kijken lijkt mij een goede boodschap.
Dank u wel voor de suggestie, Nelen. Dan dank ik de gemeenteraadsleden voor de vragen. Nee, Petra wil nog even terug. Petra.
Van inderdaad. We moeten niet ver gaan kijken. In Hofheide is er ook een hele mooie plaats waar mensen moeten begraven. Maar de focus van natuurbegraafplaatsen ligt op het organisch afbreekbaar zijn. Dus bijvoorbeeld de gedenkstenen daar, die moet je ook zien dat die biologisch afbreekbaar zijn. Daar komen bijvoorbeeld ook geen plastieke bloemen bij te pas. Dat is ook een heel belangrijk aspect bij natuurbegraafplaatsen. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere voorbeelden. In Dongen bij Gent, het begraafbos in Heimolen. Nu pas in Boekske van Veld, daar is daar een heel artikel over verschenen. Als je wilt, wil ik je dat wel eens inscannen en doorsturen. Gerrie?
Goed. Er wordt wat gescand en over en weer gestuurd en ondertussen was Gerrie er al mee bezig en werkt hij er met de diensten aan verder. Dank u wel voor jullie vragen. Ik had nog aangekondigd dat ik ook kort iets zou zeggen, zoals elke gemeenteraad trouwens, over het vaccinatiecentrum. Omwille van de rouwplechtigheid ben ik daar niet mee begonnen deze keer, maar het hoeft ook niet lang te duren. Ik wil er eventjes mee eindigen. Voilà, er is een PowerPoint. Wist ik zelfs niet. Geef dan maar de volgende slide, dat gaat het gemakkelijkste zijn, Nathalie. Dus voor alle duidelijkheid, sinds september is het vaccinatiecentrum in Aarschot, hè, niet alleen het vaccinatiecentrum voor Aarschot, Hiltwingen en Begijn en Dijk, maar hebben we er vier gemeenten, of beter gezegd de bevolking van vier gemeenten bijgekregen. Dat wil zeggen dat die Scherpenheuvel, zich een bekken voor en halen, hè, dat die bijkomend ook in Aarschot gevaccineerd worden. Dat houdt in dat we eigenlijk een verdubbeling hebben van het aantal mensen. Dus waar we de eerste helft van dit jaar op die drie, de bevolking van die drie gemeenten hebben gewerkt, was dat nu dubbel zoveel. Het vaccinatiecentrum in Diest is in september, ik denk, ik weet de datum niet meer precies, maar in elk geval dit najaar dicht gegaan. En toen zijn die mensen allemaal overgeschakeld naar hier. In oktober werd dan aangekondigd door de Vlaamse regering dat de vaccinatiecentra helemaal zouden dichtgaan. Dat is in Aarschot niet gebeurd, dat is open gebleven. Want niet veel daarna werd de compleet omgekeerde beweging ingezet en werd aangekondigd dat iedereen een boosterprik zou moeten gaan krijgen. Hè. Dat is in stappen gebeurd. De mensen met een onderliggende aandoening, de zorgverstrekkers, de 85-plussers, daarna de 65-plussers, excuseer, en daarna de mensen met Johnson & Johnson en AstraZeneca. Ondertussen de hele bevolking, ondertussen zijn ook de data al gekort, hè. Want dat is toch wel belangrijk om dat mee te geven. In tegenstelling tot de eerste keer, waarin het van oud naar jong ging, stapje per stapje toch ongeveer, wordt de volgorde nu bepaald door het vaccin dat je de eerste keer hebt gehad, in grote lijnen. Dus dat wil zeggen dat de leeftijdsgroepen veel meer door elkaar lopen en je niet altijd een duidelijk zicht hebt op wie er nu aan de beurt is. Dat vroeg een hele omschakeling, van bijna stilstand terug helemaal naar volle toeren. Voor alle duidelijkheid, dat gebeurt door de eerste lijnzone. Wij bieden administratieve ondersteuning. Op dit moment in percentage van de totale bevolking, en de laatste cijfers zijn hier nog niet in verwerkt, zitten we op iets meer dan 1 op de 4 mensen die boosterprik heeft gekregen. De absolute top in die vaccinaties zal voor januari zijn. We zijn wel al opgeschakeld naar 6 vaccinatielijnen. En de afgelopen week is er een record aantal prikken gezet in Aarschot. Hè. Als je dat zelfs over het ganse jaar bekijkt, 7.500 prikken zijn er gezet. We zijn met andere woorden op volle toeren aan het draaien. Belangrijk is om mee te geven dat het vaccinatiecentrum van Aarschot wel zal open blijven tussen kerstmis en nieuwjaar. Uiteraard de kerstmis zelf, kerstavond en kerstdag zelf en nieuwjaarsdag zelf zijn momenten waarop ook de vrijwilligers en de medici hun rust nemen. Maar tussen die twee feestdagen in wordt er in Aarschot wel geprikt. En het is de bedoeling, dat hebben jullie ook al gezien, dat de hele groep die aanvankelijk vooropgesteld was ook op het einde van het jaar geholpen zal zijn. De mensen van Johnson & Johnson, daar ging het in eerste instantie even over, los van de andere doelgroepen, die zouden voor het einde van het jaar moeten geprikt zijn, ook al omdat hun coronacertificaat niet langer geldig zal zijn. Daar worden extra en bijkomende dagen voor ingelegd. Ik geef in de volgende slide even een overzichtje van hoe het tempo wordt opgedreven. Dus deze week is er een record gebroken. Voor volgende week en de week daarna staan er een 5.000, 5.200, 5.300. Maar, en nu moet ik eventjes technisch worden, dat wordt aangevuld met QVAX. Voor alle duidelijkheid, hier wordt niet mee bedoeld dat alleen maar dient om de gaten op te vullen. Dit zullen extra vaccins zijn die gezet gaan worden, maar waar je normaal gezien moet uitnodigen, een wachttijd hebt van 2 weken, die uitnodiging moet vertrekken, die moet aankomen, die moet bevestigd worden, gaan we de QVAX-lijst gebruiken om bijkomend sneller te vaccineren. Ja? Het zijn dus extra prikken die daar gaan bijkomen. Dank u wel, Nathalie. Je mag dit sluiten. Dus ik zou onze mensen in dat vaccinatiecentrum, zowel aan de medische kant als aan de vrijwilligerskant, ontzettend willen bedanken opnieuw. Want ze zijn opnieuw overuren aan het draaien. En er wordt ook vanaf januari nog verder opgeschaald naar 7 lijnen, misschien ook nog meer. En het tempo is er ook fors op vooruit gegaan. Het is een open deur instampen als ik zeg dat het alle hens aan dek is. Ik denk dat wij daar als stad meer dan onze verantwoordelijkheid in nemen. Ik zeg het, we zijn het enige vaccinatiecentrum in 7 gemeenten op dit moment. En we doen dat met de glimlach. Ik begrijp dat mensen ongeduldig zijn. Ik begrijp dat iedereen daarop zit te wachten. Ik kan alleen maar zeggen, er wordt met man en macht gewerkt om dat rond te krijgen. De hele situatie waarvan in oktober sprake was om flexibel te kunnen werken, flexibel te zeggen, als we niet prikken, kunnen we het vaccinatiecentrum voor iets anders gebruiken. Ja, daar is op dit moment absoluut geen sprake meer van. Dat is al een hele tijd niet zo. Al die activiteiten zijn geschrapt en afgelast. De rommelmarkt is niet doorgegaan. Die vuiven zijn niet doorgegaan vanaf het moment dat duidelijk werd dat het de ganse bevolking werd. En vanaf het moment dat de regering opnieuw moest ingrijpen, zijn die activiteiten geschrapt en is er geprikt. Want dat is de eerste prioriteit. Goed. Thomas.
Ja, ik wil ten eerste ook mijn appreciatie uitdrukken, zowel voor de burgemeester, ik weet dat ik daar heel veel mee bezig ben met het vaccinatiecentrum, maar ook uiteraard voor alle vrijwilligers die dat daar dag in dag uit bezig zijn. Nu, enfin, u weet, ik heb daar een mail over gestuurd, ook omdat ik merkte dat Aarschot enigszins wat achterop bleef op een gegeven moment ten opzichte van de ons omliggende gemeente. Ik heb hier nu net 26%, misschien heeft dat te maken met dingen die nog niet zijn doorgegeven, nu op laat je vaccineren, de site van de Vlaamse overheid, hij zat Aarschot op 22%. Nu goed, dat zal te maken hebben met een aantal dingen die nog niet zijn doorgekomen. Terwijl dat gemiddelde daar al 30% was, denk ik, in Vlaanderen. Bijvoorbeeld Hesselt zat aan 40%, Wezenmaal 36%. Hè. Dus we zien dat er een aantal gemeentes toch wat sneller zijn kunnen schakelen. Ik hoop dat de huidige versnelling dat voldoende is om daarop in te halen. Hè. Want zoals iedereen weet, komt denk ik die Omicron-variant op ons af. Het vermoeden is dat die tegen eind december al redelijk alomtegenwoordig zal zijn. En als we voor dan nog snel een extra dam kunnen werpen aan boosterprikken, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat komt, dat we zo wat achterop zijn beginnen lopen. Waar zit eigenlijk de kritische bottleneck? Zitten we, ja. Is dat omdat we tekort aan vrijwilligers hebben? Of is dat omdat we inderdaad die 7 gemeentes nu moeten bedienen? En is het dan bijvoorbeeld niet misschien wel laat dat eind januari pas er een vaccinatiecentrum in dienst zal opengaan? Hadden we misschien als eerste lijn zo die beslissing niet te vroeger moeten nemen, misschien om toch terug op te splitsen om die capaciteit te waarborgen? Ik weet het niet. Enfin, het is op dit moment mij niet helemaal duidelijk waar de kritische bottleneck zit, maar ik hoop dat jullie daar wel zicht op hebben en dat die volop wordt aangepakt op dit moment.
Ja, dus Thomas, een paar dingen ten opzichte van het moment, want ik vind het niet juist om te zeggen, achterop hinken, denk ik dat er op een dermate tempo geprikt wordt, dat je moet kijken, hè, halen we wat dat we moesten halen voor tegen het einde van het jaar, en dat gaan we ook doen. Net zoals bij de eerste campagne trouwens, en dat is mijn allereerste antwoord, gaat dat wat trager van start. We hebben een heel hoog aantal oudere mensen. Kijk naar onze demografie. Onze demografie is anders en samengesteld uit meer oudere mensen die zich bovendien, en dat is een supergoeie zaak, allemaal met heel hoge percentages laten prikken. Hè. En dat wil dus zeggen, ik herinner mij uit het voorjaar van dit jaar, dat er op bepaalde momenten ook soms op sociale media gezegd werd, ja, de 40ers en de 30ers zijn al aan de beurt in de provincie Antwerpen en wij zijn nog met de 65-plussers bezig. Oké, maar je moet op het eind van de rit kijken welk percentage dat je gehaald hebt en wie er allemaal geprikt is. Hè. Dus dat speelt in zekere mate deze keer ook wel zijn rol. Dan natuurlijk niet alleen. Het spreekt voor zich dat als we vorige keer, we hebben 30.000 inwoners, Tielpingen en Megijn en Dijk, daarbij, als je dan kijkt, dan trekt de min 12 of min 18-jarigen op dat moment en de min 12-jarigen eraf, dan kwam dat ongeveer op 30.000 prikken. Wij zijn nu meer dan verdubbeld in populatie. Dus we moeten in datzelfde centrum meer dan dubbel zoveel prikken zetten. Dat is gedaan omdat wij vonden dat we niet konden toegaan. Ik heb nooit geloofd dat er geen prikken meer zouden volgen. Ik heb dus nooit mee een afbouw ingezet. Ik heb altijd gedacht, de winter gaat komen en we gaan een derde prik krijgen. Net zoals ik nu denk dat we een vierde prik en een vijfde prik gaan krijgen. Dat is voor mij ook totaal geen verwijt naar die andere gemeente toe, hoor. Want in Diest deed men dat in Den Amer zeker, hè. Die zaal moest op dat moment ook voor heel andere dingen dienen. Hè. En op dat moment was er ook behoefte, ik spreek nu over september, het einde van de zomer, om terug culturele, sociale en andere activiteiten te laten doorgaan. We hebben dan gezegd, we zullen dat in Aarschot erbij doen. We zitten tenslotte samen in die eerste lijnzone. Wat spreekt voor zich, Thomas, dat als je dan in één keer dubbel zoveel mensen moet doen, dat je dan ook wat trager vertrekt. Hè. Dus dat heeft zeker ook meegespeeld. Tot slot, in de cijfers, en dat kan Peter Holemans en de mensen van de eerste lijnzone u dat ook zeggen, is er op een bepaald moment een achterstand opgelopen in de rapportering. Ja? Niet in de effectieve prikken. Dat is een groot verschil. En dat heeft ermee te maken dat een deel van de vrijwilligers niet digitaal aan het werken waren. We hebben daar ook op ingegrepen. We hebben terug ons oude team daar samengesteld, wat wel heel nauwgezet onmiddellijk digitaal verwerkt en niet achteraf bijwerkt. Zodanig dat we veel meer real-time zicht krijgen op wat de situatie is en hoeveel prikken er zijn gezet. En dus ja, daar komt dan bij. Aanvankelijk was gezegd sluiten tussen kerst en nieuwjaar. Dat hebben we opgegeven. Aanvankelijk waren het 4 lijnen. Ondertussen zijn we op 6 lijnen aan het prikken. Die versnelling is ingevoerd. En ook al die dagen die niet voorzien waren om te prikken, zijn ondertussen afgeschaft. Hè. Dus er wordt ook op meerdere dagen opnieuw geprikt. Maar ik begrijp wel, en ja, het is alle hens aan dek, dat we zullen doen wat we kunnen om het nog sneller te laten gaan. De vraag is ook gesteld om te kijken voor DIST. DIST zal opengaan op 24 januari. Hè. En dan gaan alle inwoners vanaf dat moment van Bekken voor DIST, Scherpenheuvel, Zichem en Halen opnieuw zich naar dat andere vaccinatiecentrum moeten begeven. Ik denk dat het operationeel niet sneller kan. Ik zal ook uitleggen waarom. Zij gaan niet opnieuw prikken in Den Amer. Daar zijn activiteiten gepland. Die zaal was in verhouding ook te groot voor het stuk dat ze daar moesten innemen en dan is het alles of niks. Men heeft samen met Interleuven gezocht naar een oplossing en die oplossing is gevonden in Webbekom. Dat zal dus een volledig nieuw gebouw zijn. Dat wordt uitgerust als vaccinatiecentrum in DIST. En DIST gaat de organisatie, alleen niet alleen DIST, maar die 4 andere gemeenten, die gaan de organisatie daarvan volledig uitbesteden. Dat is een beslissing, moet even goed terug een stap zetten. Het medische luik zit bij de eerste lijnzone, maar het logistieke en het organisatorische luik zit bij de gemeente. Aarschot is penhoudende gemeente. Aarschot organiseert de logistiek, operationele luik van het vaccinatiecentrum. Niet het medische, welke prikken, wanneer en hoeveel. Dat zit bij de eerste lijnzone. Dat wil zeggen dat de logistiek van het huren van een nieuw vaccinatiecentrum, waar komt dat in Webbekom, hoe moet dat worden uitgerust, bij die 4 andere gemeenten zit. Hè. En dus, ik ga ervan uit dat ze alles doen om zo snel als mogelijk te gaan. Om ervoor te zorgen dat, en dat heeft ook te maken, je mag geen denying interpretering doen, hè, Thomas. De oorspronkelijke beslissing van de overheid was 6 maanden na de Pfizer kunt u prik krijgen. Ja. En dus heeft men eerst berekeningen gemaakt wanneer komt de grote groep van de bevolking aan bod en die grootste groep lag in januari. Het is pas nu, en dat is elke keer in 2-3 stappen gegaan. Eerst was het niet nodig om de ganse bevolking te vaccineren, toen wel. Eerst was het niet nodig, hè. Moest je 6 maanden wachten, mocht je een dag en geen week vanaf. Nu heeft men gezegd aan NNE, je mocht ook al na 3 of 4 maanden. In het buitenland zijn ze al na een maand opnieuw een booster aan het zetten. Dus er veranderen zodanig veel dingen tegelijk, dat het ook voor die 4 andere gemeenten niet zo evident is om daar dan elke keer ogenblikkelijk op te reageren. Nu, dat gezegd zijnde, wij doen allemaal samen ons best om dat toch te doen, om daar heel flexibel in te zijn. In Aarschot kiezen wij ervoor om dat te doen met inzet van onze eigen mensen. Ik wil dat toch ook wel eens zeggen, hè. De algemeen directeur steekt daar haar een tijd in. Onze noodplanningscoördinator is zo goed als fulltime bezig met dat vaccinatiecentrum. We hebben dat opgevangen door hem, door iemand anders erbij in te schakelen voor de reguliere noodplanningszaken. De directeur van het woonzorgcentrum is actief in de eerste lijnzone en is op dit moment heel dat gebeuren aan het coördineren. Er zijn mensen van onze personeelsdienst die mee ingeschakeld worden om de vrijwilligers aan te werven en te zorgen dat dat contractueel allemaal juist verloopt. Het enige wat wij in Aarschot niet doen, is het callcentrum. Dus het callcentrum wordt georganiseerd door Tiel Dwingen en Megijnendijk. Al de rest operationeel doen wij. En dat doen wij met onze eigen mensen. Dat is een keuze die wij maken. Dat vraagt van alle andere mensen in de stad om de taken op te vangen, want je kunt geen 2 dingen tegelijk doen. En dat vraagt van die mensen die zich inzetten om daar vol een bak aan te werken. En ik vind dat ze dat eigenlijk echt fantastisch goed doen. De andere gemeenten maken ze een andere keuze. Daar gaan ze alles outsourcen. Dat wil zeggen dat ze een privébedrijf voor gaan inhuren om dat te runnen. Dat kan ook een goede keuze zijn, maar wij zijn nu eenmaal al een hele tijd op deze manier aan het werken. Dat wil zeggen, onze mensen kennen het, ze weten hoe het draait, ze kunnen daar snel in zijn. En ik denk dat dat een omstandig antwoord is op jouw vraag. Maar ik moet voor de precieze informatie ook altijd doorverwijzen naar de eerste lijnzone, want daar gebeurt het medische gedeelte van de prikken die moeten gezet worden. En dat is niet iets waar ik als burgemeester politiek invloed op heb. Dat wil ik ook helemaal niet. Hè. Goed? Bart de Haas en André Peters.
Ja, goedenavond. Ik wou even ook een stukje zeggen op Thomas' vraag over de vrijwilligers. Ik en sommige anderen hier van de gemeenteraad zijn vrijwilligers. En als we dan gaan werken, zien we heel veel vrijwilligers. Dus er zijn er echt wel heel veel. Maar omdat je het dan toch aanhaalt, en we zitten hier toch live, ze zoeken er altijd bij. Dus iedereen kan hem gerust inschrijven voor vrijwilliger te zijn. Maar hoe meer dat we zijn, hoe rapper dat het ook kan gaan. Maar ik wil hier toch ook nog een dikke merci zeggen aan alle vrijwilligers dat er tot nu toe al zijn, want dat kunnen we niet genoeg blijven opnoemen, van het werk dat die hier verrichten. Hè. Dus bij deze, dikke merci.
Dank u wel, dat is een mooie oproep. Hè. Zeker tussen kerst en nieuw zal het niet zo evident zijn om mensen te vinden, maar tot nu toe toch herhalen voor vrijwilligers, de stewards, de mensen die de registratie doen, de mensen die zorgen dat je even moet wachten, dat je daarna terug buiten gaat. Er zijn zeer veel mensen van Aarschot en omstreken die zich kandidaat stellen. Dat is heel goed. Waar knelt het wel soms, Thomas? En dat weet je komt uit de sector. De mensen uit de medische sector, die zijn voortdurend overbevraagd. Hè. Men heeft tekorten en uitval in de ziekenhuizen, men heeft tekorten en uitval in de woonzorgcentra, tekorten en uitval bij de thuisverpleegkundigen, bij de huisartsen die volledig overwerkt zijn. En daar vragen we dan eigenlijk nog aan, vaak bij mensen die met pensioen zijn of anderen, kom ook nog vrijwillig helpen in die eerste lijnzone. Hè. Dus daar doen we een oproep van de 7 gemeenten. Als je een medische achtergrond hebt en je wil komen helpen, het is alle hens aan dek. Die 7700 of 7500 is een record dat ik absoluut nog wil gebroken zien. Hè. Het kan nog sneller als het moet. Maar je kunt mensen ook niet breken. Je kunt ze niet 24 uur op 24, 7 dagen op 7 inzetten.
Nee, absoluut niet. En ik denk dat het wel net kan helpen inderdaad om nog een ruime oproep te lanceren. Ik ben zelf ook een occasioneel eens gaan helpen prikken als medisch vrijwilliger dan. En ik moet zeggen dat ik bijvoorbeeld de afgelopen maanden geen uitnodigingen meer heb gekregen voor sloten die nog vrij zijn. Misschien kan het wel helpen om die communicatie nog eens goed te bekijken, om op die manier niet meer mensen kunnen betrekken.
Dat ga ik graag doorgeven aan de eerste lijnzone. Want voor alle duidelijkheid, je moet daarvoor, dat de mensen dat ook niet verkeerd staan, niet bij de burgemeester zijn. Ik heb daar geen enkele invloed op. De eerste lijnzone bepaalt de medische inzet. André.
Mevrouw de burgemeester. Eerst en vooral, dit is geen kritiek, laat dat duidelijk zijn. Daar staat er totaal los van. Maar in mijn leeftijdsgroep leeft dat enorm. Dat oproepen voor die boosterprik, zeg met die nieuwe variant natuurlijk. Als je met mensen in contact komt, men begint over. De eerste vraag is, ben je al geweest, ben je al opgeroepen enzovoort. En wat me daarin opvalt, dat is dat er wel een grote verscheidenheid is in oproepen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld 10 jaar ouder dan ik, die zijn nog niet opgeroepen. Ik heb in de week gelukkig mijn derde prik gekregen. Er zijn er dan anderen die jonger zijn dan ik, die voor mij al waren. En dat staat dus los van Pfizer, want het gaat dan meestal mensen die geprikt zijn met Pfizer. Het staat ook los van risicopatiënten. Maar het is niet helemaal duidelijk of welke logica en welke chronologie er gehanteerd wordt bij het oproepen van de kandidaten. Ik vraag me af, is daar een zicht op of op welke manier dat gebeurt? Want natuurlijk mensen die bijvoorbeeld, ik heb er straks op de markt ben geweest, iemand gesproken die was 10 jaar ouder dan ik, die had het nog altijd niet gekregen. En dan zet dat natuurlijk een klein beetje kwaad bloed. Hè? En nogmaals, dat is geen kritiek, want ik vind dat die mensen van dat centrum schitterend werk doen. Die worden ook heel mooi ontvangen, heel sympathiek. Dat gaat dan heel vlot. Dus dit is geen kritiek. Maar is daar een zicht op welke logica, welke chronologie dat daar gehanteerd wordt? Dat is niet helemaal duidelijk.
Dat is een vraag die wij ook al verschillende malen gesteld hebben. Ik heb gezien dat minister Beke daar straks nog op de radio zat om ook te proberen dat toe te lichten. Want dat is dus geen individuele keuze van een individueel vaccinatiecentrum. Nee. Hè? Dus wij hebben hier niet, dat mensen dat heel goed weten, het is niet dat wij hier op het stadhuis of in een van de andere stadhuizen van de gemeente die deelnemen, dat wij de mensen aanschrijven om uitgenodigd te worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Er wordt gekeken. Wordt er een dag geprikt? Hè? Ik ga het heel praktisch maken. Hoeveel dagen in die week wordt er geprikt? Aanvankelijk werd er gekeken welke mensen zijn uitnodigbaar. Ik zal dat zelfs zeggen, dus aantallen. En dan geven wij bijvoorbeeld door, wij kunnen op een dag die een dag 1500 prikken zetten. Dan wordt door de Vlaamse overheid, André, het agentschap, worden daar 1500 adressen in geactiveerd. En die mensen krijgen een uitnodiging in de bus per brief. Of als ze digitaal zijn, kunnen dat ook iets vroeger krijgen, digitale uitnodiging. Ja? En die moeten zich dan inschrijven. Nu, wat is het grote verschil met de vorige keer? De vorige keer moest dat allemaal ordelijk georganiseerd worden en is men begonnen, herinnert u nou, die allereerste mens die zijn prik heeft gekregen, de oudste van het land, hè? Ondertussen is ze helaas overleden, niks met corona te maken, maar goed, ze ging van oud naar jong, de 90-plussers, de 85-plussers, de 80-plussers en zo verder. Dat is voor mensen bevattelijk, begrijpelijk en dan heb je ook een vooruitzicht, wanneer is het dan aan mij, ja? Men was er ook duidelijk over dat men tot 18 jaar ging gaan. En pas toen men daar ongeveer was, is men lager gegaan. Dat heeft af en toe tot onduidelijkheid geleid voor die plaatsen die toen moesten opgevuld worden. Die lege plekken, als er iemand niet komt opdagen. Maar dat is met QVAX op dat moment opgelost. Dat systeem zit dus heel goed in de hoofden van de mensen. En nu komt het. Ze doen dat niet op dezelfde manier deze keer. Ze zijn dus deze keer niet beginnen zeggen, we gaan nu eens van oud naar jong gaan. En dat komt omdat er wetenschappelijk geen consensus was over het feit dat iedereen die een booster zou moeten krijgen. Ze zijn dus op een andere manier beginnen werken. Ze zijn eerst beginnen zeggen, ja, diegene met een zwakke gezondheid, en dat bepaalt uw dokter, hè, dat bepaalde jij niet zelf. Hè. Dus uw dokter geeft door of dat jij in aanmerking kwam voor een snellere prik, ja, die hebben het eerst gehad. De zorgsector, omdat die natuurlijk helemaal in het begin ook al geweest waren en omdat die extra bescherming moeten hebben omdat ze zieke mensen waren. Alle leeftijden, daar zitten verpleegkundigen bij van 27 jaar, daar zitten ouderen, alleen, ik durf dat woord al niet gebruiken, want tegenwoordig zijn de lang jong, maar mensen op een iets oudere leeftijd bij. Dan heeft men gezegd de 85-plussers, dan de 65-plussers. En nu wordt het ingewikkeld. Dan heeft men de Johnsons toegevoegd, wat dat allemaal andere leeftijden zijn, en de AstraZeneca's. Daar zitten niet de hele oude bij en ook niet de hele jonge bij. En dan heeft men alles opengezet en gezegd, en nu iedereen. Ja? Het laatste punt dat ik wil maken, hoe is men begonnen? Men is begonnen met te zeggen, binnen die groepen gaan we nu niet kijken naar leeftijd. Wij gaan kijken naar wanneer heb je de laatste prik gehad en met welk vaccin. En dan telde er ofwel 6 maanden, ofwel 4 maanden, ofwel 2 maanden bij. Maar natuurlijk, als je tegelijkertijd altijd maar categorieën blijft toevoegen, kun je dan niet meer halen. Ja, dat is goed als je stapje per stapje begint. Maar als je op een bepaald moment zegt, ah nee, het is toch niet waar, het is terug iedereen. Ja, dan ligt dat hele systeem natuurlijk over. En dat maakt dat het op dit moment heel moeilijk is. Ik kan u heel goed begrijpen. Ik kom ook mensen tegen, die spreken mij evident ook aan. Ik krijg ook mailtjes daarover. Ja, maar ja, ik ben 73 jaar en ik heb nog niks gehad. En een ander is, mijn buur is 50 jaar en heeft het wel al gehad. En wanneer? Je kunt nu niet zeggen, we zitten aan de zoveel jaren. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij alles doen om sneller en sneller te gaan. En nu ga ik het nog helemaal ingewikkeld maken, dat is ambetant, ik weet het. Maar als je wilt versnellen, wat wil dat in mensentaal zeggen? Dat we aan het agentschap laten weten, heb de vaccins? Geef ze maar. Ja? Laat ze maar komen. We gaan ze zetten. En je krijgt bijvoorbeeld voor een dag 1500 vaccins bij. Als je die op de reguliere manier wilt uitnodigen, moet je 2 weken wachten. Want dan geeft het signaal, we gaan 1500 extra's zetten. Dan moeten die uitnodigingen vertrekken. Dan moeten die mensen dat in hun bus krijgen. Die moeten dat aanmelden. Dus dan zeg je, vandaag pak ik er 1500 extra, maar binnen 2 weken kan ik die pas zetten. Dan zijn we natuurlijk niet echt aan het versnellen. Hè? Dus wat doen we dan? En dat is wat je zag staan met die QVAX. Als we kunnen zeggen, oké, we kunnen een extra zaterdag inplannen. We hebben extra personeel. Er worden extra vaccins gezet. Dan trekken we die uit QVAX. Dat zijn de mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven om op het even welk moment op hele korte termijn opgeroepen te worden. Maar het spreekt voor zich dat dat alle leeftijden gaan zijn. Hè?
Maar ook bij die groep, burgemeester, valt het op. Hè, want praktisch iedereen heeft zich nu laten registreren. Alleen dat mijn kennissenkring toch. Want ik zeg het leeft heel erg nu in mijn leeftijdsgroep. Maar ook bij die groep, mensen die al geregistreerd zijn, valt het op dat er weinig logica in zit. Hè, waarom wordt de ene opgeroepen en de ander niet?
Geen logica.
Welk?
Er zit geen logica in.
Het valt echt op en dat komt voor mensen nogal verwarrend over. Ik zeg het, dus straks op de markt kwam ik iemand tegen, die was 10 jaar ouder dan ik en die was nog niet opgeroepen.
Ja,
dus, dat komt natuurlijk heel... Ik vond het zelfs een beetje vervelend om te zeggen dat ik mijn prik al gekregen had. Want daar komt eigenlijk verwarrend over natuurlijk. Hè. Maar ik zeg het nogmaals als geen kritiek. Ik weet dat ook dat dat op welke manier. En de mensen die het doen in Naarschot, nogmaals, zowel de vorige keer als nu. Ik vind dat die mensen schitterend werk doen. Je wordt daar prachtig opgevangen. Dat mag ook eens gezegd worden.
Ja, ik zal het... Het gaat er ongeveer, denk ik, elke week over in het Vlaams parlement. En ik weet dat men ook daar doet wat men kan. Maar ik zal de boodschap nog eens overmaken aan minister Beke en aan minister Van den Broeke. Te helpen natuurlijk als je wel duidelijkheid kan geven. En de grote moeilijkheid nu, men is op een andere filosofie overgeschakeld. Namelijk zoveel mogelijk prikken zetten als kan. Maar er is geen enkele logica meer in te dienen. Geen enkele. Goed. Het enige wat we zeker kunnen zeggen is, je komt aan bod, schrijf je in op die QVAX-lijst, hou dat in de gaten. En dus voor de Johnsons en de AstraZeneca's, dat is nog wel een belangrijke, want die mensen in bescherming is afgenomen. Hè. Dus je hebt, als je twee keer Pfizer hebt gehad of Moderna hebt gehad, een hogere beschermingsgraad dan wanneer je Johnson of AstraZeneca hebt gehad. En die zouden in principe, omdat die al lang in die lijsten zitten, eerder aan bod moeten komen. Maar dan gaan die effectief jonger zijn dan iemand die twee Pfizer heeft gehad. Oké. Ik geef het zeker nog door en ik wens iedereen een booster, een goede gezondheid, een heel fijn einde jaar. Laten we dat toch niet vergeten, hè? Dat het einde van het jaar toch ook een moment is om met de mensen die ons lief zijn eventjes te bezinnen en terug te blikken. En laten we dan hopen dat we er als samenleving doorkomen, want de projecties, ook al lijkt het alsof de cijfers terug aan het zakken zijn, als de voorspellingen over Omicron enigszins uitkomen, dan hebben we nog wel een storm voor ons, vrees ik. Hou het gezond. En dan zien we elkaar volgend jaar. Goed. Hele fijne avond ook aan de mensen thuis. Ah, de gemeenteraadsleden mogen nog niet gaan lopen. Hè? Die mogen nog niet gaan lopen. Hè? De mensen thuis alleen.